dames en heren, hartelijk welkom. Klinkt een beetje, het galmt een beetje, dus net alsof ik in de kerk sta. Nogmaals hartelijk welkom. Even een paar mededelingen vooraf. Eén mededeling van mijn kant. Achter in de zaal zit een vreemde vogel. Dat bedoel ik niet Wim Bierman, maar in die kooi. Dat is een symbool ter versterking van de coalitie. En na de vergadering wordt u daar een nadere mededeling over gedaan. Daarnaast dat. Nee, er is wel een prijsvraag. De prijs weten we niet, maar als jullie weten hoe deze vogel heet. Deze vreemde vogel. Nee, het soortnaam. Maar wethouder Hiebrink, die had ook nog twee mededelingen, die geef ik graag het woord.
Ja, ik heb twee mededelingen. Ten eerste een korte mededeling over het dossier gasopslag Bergenmeer. Gisteren is de hoorzitting geweest. Nou, daar heeft iedereen denk ik kennis van genomen. Het is nu even afwachten wat de politiek daarmee gaat doen. We hebben onze hoop gevestigd op de Partij van de Arbeid, die hopelijk extra onderzoek gaat aanvragen. Een tweede mededeling gaat over de convenanten. We hebben eerder met elkaar gesproken over de inhoud van de convenanten en de vraag of we die al dan niet zouden willen ondertekenen. Er stond morgen een bijeenkomst gepland met de directie van TAKA om daar inhoudelijk nog naar te kijken. Maar door persoonlijke omstandigheden, zowel aan de kant van TAKA als aan de kant van Berger, is die bijeenkomst verdaagd. Dat betekent ook dat het nog even duurt voordat we u kunnen informeren over de uitkomst van dat gesprek. De tweede mededeling gaat over de participatievisie. Er stond een informatiebijeenkomst gepland begin februari. Die is verdaagd omdat het stuk nog niet was vastgesteld in het college. We hebben nog een keer goed naar het stuk gekeken en ook naar de planning, wat de mogelijkheden zijn. En we denken dat het toch van belang is, omdat het een belangrijk stuk is, om daar eerst een informatie voor te plannen. We hebben even gekeken hoe urgent het is om het op korte termijn vast te stellen. Nu in het college afgesproken dat er in april een informatieavond komt en dat stuk dan in mei ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Leek me goed om dat even mee te delen, omdat u zich dan niet afvraagt waar blijft dat stuk nou. Het komt eraan.
Hartelijk dank. Zijn hier nog korte vragen over? Dan gaan we naar agendapunt B2. Voordat we daaraan gaan beginnen, wil ik u even op attenderen dat het besluit, het raadsbesluit, zal worden aangepast in het definitieve stuk. Er staat nu de aangepaste werkbegroting 2011 vast te stellen. En dat gaat veranderd worden in vast te stellen de zienswijze op de aangepaste werkbegroting 2011. Dus er komt het woord zienswijze, komt daarvoor te staan. Wie van u mag ik hier het woord over geven over dit agendapunt? Ik begin linksom.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben met dit stuk als zodanig niet zoveel moeite. We hebben ons wel afgevraagd of onze gemeente ook inderdaad alles in het werk heeft gesteld om datgene te halen waar het WNK op rekende. Dat vragen wij ons dus af. Omdat dat eigenlijk jammer is dat het WNK niet lager kan dan die beroemde 10%. Dat is duidelijk.
Ja.
En ik bedoel dus eigenlijk te zeggen, Nico die souffleerde me nog eventjes, of wij inderdaad ook de taken afnemen die men in het verleden heeft afgesproken. Dat is eigenlijk het verhaal.
Mevrouw Brazen.
Ja, dat was eigenlijk ook onze vraag waarom de gemeente niet aan zijn taakstelling eigenlijk kan voldoen of voldoet. Dat was het eigenlijk.
Dan ga ik naar voor mijn rechterzijde, de heer Smit.
Nee, niet. Oh ja. Hij staat nu al aan. Ja, hij staat nu al aan. Oké, de volgende punten onderschrijven de bijzondere kwetsbare status van de betrokken medewerkers van de WNK. Daarom juist is het van cruciaal belang dat het hoe het management daarin zit. Daarom hebben we de volgende vragen. Wat is de ervaring van de gemeente met de kwaliteit van de werkzaamheden van de WNK? Is de prijs van de offertes van de WNK inderdaad concurrerend of niet? En hoever is de prijs-kwaliteitsverhouding van de WNK verantwoordelijk voor het blijkbaar minder inhuren van hun diensten? Nog een volgende vraag is, wat is de reactie van de andere gemeenten? Het WNK legt er heel erg gemakkelijk de bal bij de gemeente. En volgens ons is er in het onderwerp, over dit onderwerp nog een discussie gaande tussen het kabinet en de VNG. Is dat geen onderdeel van een nieuw bestuursakkoord? Dus daar wil ik ook graag toelichting op hebben. En waarom moeten we voor zo'n lange periode, tot en met 2016, dan tekenen voor dit verhaal? Is dat niet een erg lang commitment? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Edelschaap.
We hadden geen vraag meer.
De heer Van Oosthoven.
Ja, voorzitter, ik denk dat ik me aan kan sluiten bij de vraag die zowel CDA als D66 heeft gesteld. Maar ik wil dat toch even, en het gaat om de vraag waarom neemt de gemeente niet af. Want dat ga ik even vanuit als er staat nagenoeg geen enkele gemeente heeft zich aan de doelstellingen weten te houden dat ze een 10% meer zouden afnemen van de WNK. Dus die vraag die zou ik ook graag beantwoord willen zien. En ik wil er ook een overweging bij geven. Ik denk dat we straks, of we zijn er al volop mee bezig met bezuinigingen en over, en dan kan je ook gaan denken aan, en die discussie hebben we al eens eerder gevoerd ten aanzien van het groen. Maar ik zou toch eigenlijk wel willen vragen, of in ieder geval het college willen oproepen om te kijken of er andere taken zijn die op dit moment door de gemeente worden uitgevoerd en of die bij het WNK niet ondergebracht kunnen worden. Dat zou een dubbelslag betekenen. Aan de ene kant betekent dat onze het geld dat we aan het WNK moeten overmaken kan verminderen. En aan de andere kant zou het misschien een besparing opleveren vanwege de taken die wij dan niet meer zelf uitvoeren. Dus dat is meer een oproep dan een vraag.
Oké. Mevrouw Deels.
Nee, ik heb niks toe te voegen. Buiten dus verder inderdaad de vragen die ze hier in D66 ook gesteld hebben.
Oké. Volgens mij mag ik nu het woord geven aan wethouder Hietbrink.
Dank u wel. Even afstemmen onderling hoe dat zou beantwoorden. Ja, misschien is het goed om allereerst twee zaken vast te stellen. De eerste is dat de bijgestelde begroting die u nu heeft ontvangen, de achtergrond daarvoor is dat u die niet ontvangt en dat we die zeg maar, opnieuw moeten vaststellen, is dat het WNK serieus heeft gekeken naar het verzoek vanuit de deelnemende gemeente om te kijken of ook zij konden bezuinigen. En er zit 1,5 miljoen aan bezuinigingen ingeboekt die eigenlijk wordt voorgelegd. Ze hebben daar serieus werk van gemaakt dus. En ook op een hele korte termijn. Dus daar zijn wij ze ook dankbaar voor dat ze dat zo snel hebben kunnen doen. Ze geven tegelijkertijd aan dat gezien de ontwikkelingen die er zijn, dat is de tweede constatering, dat het moeilijk wordt om nog meer te bezuinigen dan die 1,5 miljoen die nu in de werkbegroting voor 2011 staat. Wordt de bal niet erg gemakkelijk bij de gemeente gelegd? Nou, het antwoord daarop is dus wat mij betreft nee. En u moet zich realiseren dat wat er nu in de plannen van het nieuwe kabinet staat, betekent dat het participatiebudget, hè, waar een belangrijk deel van de gelden vandaan komt, dat het ongeveer gekort gaat worden met 60% tot 70%. Dus dat gaat om enorme bedragen. En dat is niet alleen maar WNK, maar er ligt wel een deel van dat probleem komt bij het WNK te liggen. Nou, de discussie gaat op dit moment eigenlijk over de vraag van is dat acceptabel en realistisch. Maar dat het zware tijden worden voor het WNK, daar mogen we van uitgaan. En ik denk dat het WNK onze steun in dat opzicht verdient. En ik zou dus ook niet de uitspraak willen onderschrijven dat de bal erg gemakkelijk bij de gemeente wordt gelegd. Laureen zegt zo meteen iets over de prijs-kwaliteitverhouding, maar ik wil even het misverstand weghelpen dat wij minder inkopen. Dat is niet het geval. Wij hebben de afgelopen jaren een aantal diensten ingekocht bij het WNK, waaronder bijvoorbeeld de schoonmaak. Dat heeft er ook toegeleid dat we bepaalde jaren zeg maar wel die 10% omzetstijging hebben gerealiseerd. Maar
de mogelijkheden die je hebt als gemeente, en dan kom ik bij de, zeg maar, de vraag die door de meeste partijen is gesteld, hebben we alles er wel uitgehaald. De mogelijkheden die je hebt, die zijn beperkt. Op dit moment doet het WNK de schoonmaak voor ons. Ze doen de post. Ze doen het onderhoud van de sportvelden. We hebben een discussie gehad in het verleden over het uitbesteden van het groen. En daarvan hebben we toen besloten, om allerlei goede redenen naar onze mening, om dat niet naar het WNK uit te besteden. Wij zien op dit moment geen aanleiding om, om dat standpunt te heroverwegen. Dat betekent wel, en dat geldt eigenlijk ook voor de andere gemeenten die deelnemen in het WNK, dat je misschien opnieuw moet kijken naar de visie die is geformuleerd eerder. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Aan de ene kant staat in die visie, we gaan elk jaar 10% omzetverhoging realiseren. En daar staat dan tegenover dat de gemeentelijke bijdrage wordt afgebouwd. Nou, als je nu constateert dat dat ingewikkeld is, dan zit daar dus een andere kant aan. En dat is namelijk dat je ook de afspraak, we gaan de gemeentelijke bijdrage afbouwen, daarmee ter discussie komt te staan. En wat er nu eigenlijk voor ligt, is de werkbegroting, maar ook al een soort eerste aanzet, even in het licht van de discussie die ongetwijfeld dit jaar gaat volgen over de positie van de sociale werkplaats. Nou, daar zullen we ongetwijfeld bij terugkomen, maar ook van hoe gaan we dat in de toekomst doen. Ik heb natuurlijk ook nagedacht over andere diensten die we eventueel nog zouden kunnen afnemen bij het WNK. Ik denk dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn als we niet bereid zijn om te praten over het uitbesteden van het groen. En dat betekent ook dat je zeg maar de afweging of je die 10% omzetverhoging per jaar kunt gaan realiseren met de nodige scepticus moet bekijken. Dat waren volgens mij de vragen die ik zou beantwoorden. En dan staan er nog drie vragen open voor Laurijn.
Mevrouw Rooskamp.
Kijk, de prijs-kwaliteit, de vraag. Ja, de offertes die het WNK indient, die zijn gewoon conform marktprijzen. Maar de gemeente heeft wel te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Dus met het vergelijken van de offertes moet je gewoon kijken van waar kan je de dienst gewoon goedkoopst inkopen. En daar wordt WNK wel continu tegen afgewegen als je een dienst uitbesteedt.
Dat waren volgens mij twee vragen. En onze ervaringen met de kwaliteit.
Ja, onze ervaring met de kwaliteit van WNK is gewoon goed te noemen. Ja.
Oké, hartelijk dank. Tweede termijn. Ik ga dezelfde volgende.
Nog een kleine aanvulling. Er bestaat op het ogenblik binnen onze gemeente een wachtlijst. Kunt u vertellen of daar nog wat beweging in zit of is dat onmogelijk?
Nou, daar kan ik wel iets over zeggen. Er staan op dit moment 6 mensen uit de gemeente Bergen op de wachtlijst. Wij nemen deel aan een pilot loondispensatie. Dat is een landelijke pilot. En de verwachting is dat die pilot er mogelijk een bijdrage aan kan leveren om die mensen vrij snel te plaatsen.
Dank u. Ik had nog een vraag openstaan over die termijn. Want er wordt ons gevraagd om tot 2016 handtekening te zetten. En ik had nog een suggestie over uitbesteding. In de zijlijn, ik begreep vanmorgen dat de club die het leerlingen voordoet, Sociaal van Betaling heeft aangevraagd. Ik was ook bij de WNK aan personenvervoer doet, dus misschien heeft hij een enorme kans voor ze.
Gelijk mijn antwoord. Ik zal als die kans er ligt, dat zeker. Nou, ik heb misschien even een algemene zin. Het WNK is kort geleden begonnen met inderdaad een soort vervoersbedrijf, noem ik het. Het klinkt groter dan het is, maar. Er zijn al wel gesprekken geweest tussen de portefeuillehouder verkeer en de directie van het WNK om te kijken of er mogelijkheden zijn. Maar ik zal deze suggestie in ieder geval meegeven over dat leerlingenvoer. Daar was ik nog niet van op de hoogte. Dus, over de termijn. Er staat nu in het stuk tot 2016. Dat is op zich een termijn die je ook korter zou kunnen maken. Hè, dus dat is geen wet van mede en persen. Wij hebben gemeend dat dat niet verstandig is, omdat we vinden dat we het WNK ook een bepaalde zekerheid moeten geven naar de toekomst toe.
Dank u. Verdere vragen? Ik maak eerst even deze komen. Geen verdere vragen, dan kom ik weer terug bij mevrouw de Ruiter.
Heeft de wethouder overleg gehad met het zeer gemotiveerde team van WNK over de problemen om het quotum te verhogen binnen onze gemeente, om dus meer taken uit te besteden aan het WNK? Over die beperkingen waar u het zelf over had?
Het zeer gemotiveerde team, dat sorry. Ja, kijk, het WNK heeft een aantal diensten, die zijn bekend en inzichtelijk. En als je gewoon kijkt naar de werkbedrijven die eronder hangen, dan kopen wij bij het grootste deel van de bedrijven gewoon al diensten in. En volgens mij zijn er, kijk even naar Wayne, twee plekken waar het nog goed zou kunnen. Dat is bij het groen. En we hebben het net gehad over het vervoer, maar het vervoer is nog in ontwikkeling, zal ik maar zeggen. Dat doen ze ook pas sinds kort. En eigenlijk is dat dit jaar pas echt, of vorig jaar moet ik zeggen, in 2010 een beetje van de grond gekomen. Ik heb niet één op één gesprek gehad met de directie om te kijken of we nog meer konden inkopen. Maar dat is ambtelijk denk ik wel gebeurd. Maar we moeten kijken even naar Wayne of ze dat kan bevestigen.
Mevrouw Roskam.
Nou, er wordt op dit moment bekeken van welke diensten we regionaal nog meer kunnen afnemen. En die overleggen zijn er nu.
Ja, ik zei zeer gemotiveerd. Wij waren op bezoek. En ze waren ongelooflijk gemotiveerd. En ze waren ook erg bedroefd dat het zo stagneerde, de afname van diensten. Hè? Die verhoging van 10% kennelijk niet gehaald werd. Daarom mijn vraag.
Nee, maar goed, dat is op zich een begrijpelijke vraag. En ik kan dat zeer gemotiveerde ook heel goed plaatsen. Maar er zit dus een, kijk, ze bieden maar een beperkt aantal diensten aan. En ik denk dat wij, zeker als we naar de regio kijken, dat wij het gewoon in die zin ook wel goed doen. Hè, dat we heel veel diensten afnemen van het WNK. Maar er zit natuurlijk wel een grens aan wat je bij het bedrijf kunt afnemen, omdat ze maar een beperkt aantal diensten aanbieden.
Dank u. Ik heb het merendeel van de mensen instemmend zien knikken, dus het wordt een A-stuk. Dan gaat het verder als een A-stuk. Dan komen we bij agendapunt B3. En dat gaat over het beleidsplan Burger AED. Wie van u mag ik daar het woord geven? De heer Groot.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, dit stuk, hoewel uiterst sympathiek, als je bekijkt naar het doel wat we willen bereiken, heeft me toch ontzettend verbaasd over de manier waarop dit probleem eigenlijk maatschappelijk in onze samenleving neer willen zetten. En waarom? Omdat er namelijk een aantal mensen in onze samenleving, verenigingen en instellingen, voor de muziek uitlopen. En dat is schijnbaar dit gemeentebestuur niet welgevallig. Op zich is dat verbazingwekkend. Ik heb het afgelopen weekend nog kunnen ervaren dat een AED op een sportcomplex gewoon 20 opgeleide vrijwilligers heeft. Als ik dan lees dat het alleen maar gaat over een dekking bij de burgerbevolking, hè, dus in de huizenclusters, dat we niet op de hoogte zijn van hoeveel AED's er door instellingen, verenigingen en hotels en andere particulieren, want laat ik het grote woord meteen maar gebruiken, reeds in gebruik zijn. Hoeveel mensen die al dan niet uit onze samenleving opgeleid hebben. Hoe die in dit stuk weggezet worden als ze zijn lastig, want misschien hebben ze wel niet hetzelfde artikel. Dan denk ik, ja, dat staat er gewoon keihard in. Ja, wegwaar, lees het stuk nog goed door. Dan krijg ik een beetje het gevoel, zo besturen we niet een gemeente. Daarom, portefeuillehouder, raad ik u sterk aan dit stuk terug te nemen. De inventarisatie te doen van waar zijn deze apparaten reeds voorradig. Hoeveel van die apparaten wijken eraf van het door de gemeente gewenste hoe zeg je dat, merk. Hoeveel vrijwilligers in onze gemeente zijn er reeds actief? Dan te zeggen, hoe kunnen we met al die mensen die hun uiterste best doen voor onze samenleving, samen dit echt wel lovenswaardige doel op een juiste manier bereiken. Want nu heb ik het gevoel dat er heel veel mensen met de hakken in het zand gaan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Groot. Mevrouw de Ruiter.
Nou, ik denk dat dat een beetje erg overtrokken is hoor, meneer Groot, dat met hakken in de zand. Kijk, er zijn natuurlijk zeker sportverenigingen die zo'n ding hebben en waar vrijwilligers aanwezig zijn. Maar die zijn aanwezig ten tijde dat er sport bedreven wordt. En zo'n AED moet natuurlijk 24 uur per dag gewoon ergens bereikbaar zijn. Dus ik ben het met u eens dat de inventarisatie hier nog niet goed uitkomt uit dit stuk. Dus wat dat er gaat, zou ik best terug kunnen en zeggen, laten we eerst gaan inventariseren. Maar om nou te zeggen dat iedereen, dat het helemaal niet deugt, omdat al dat allemaal niet meegenomen is, dat vind ik een beetje te kort door de bocht.
Wij reageren mevrouw de Ruiter dan?
Ik denk toch mevrouw de Ruiter dat u dan wat dieper in de materie moet duiken. Als je draagvlak wil creëren, dan moet je dat met z'n allen doen. En als je een goed doel voor ogen hebt, en dit is een goed doel, dan is dat draagvlak, dat is de basis of je al dan niet je doel bereikt. En het is niet alleen op een sportclub waar zo'n ding hangt, maar het hangt ook in dorpshuizen. Het hangt ook in hotels. Er zijn mensen, al dan niet uit onze gemeente, die daar in staat zijn om die taak die hier omschreven wordt, gewoon te vervullen. Als bij één sportvereniging 20 vrijwilligers zijn, dan is dat bijna 10% van het aantal vrijwilligers wat wij willen bereiken. Die doen nu niet mee. Die maken ook geen reclame om dat te gaan doen. Want die worden, nee, alle kosten, al het onderhoud, alle manieren hoe we erover, hoe we dit in stand moeten houden, worden in één keer buiten de gemeentelijke bemoeienis gedaan. Dat is een verkeerde manier van iets goeds willen bereiken met z'n allen.
De heer Verhuisteden wil dus ook graag met deze discussie benemen.
Ik wil toch graag even het vragen. Meneer Groot, u hebt vast goed geteld dat er 20 vrijwilligers op die voetbalvereniging lopen en die allemaal die... Ja. Goed, gevraagd. Dus die allemaal die AED kunnen bemensen, bedienen. Maar die vrijwilligers die gaan vervolgens naar huis toe en die zijn maar een beperkt gedeelte van de dag aanwezig op dat sportcomplex. Ik maak mijn verhaal even af. En die gaan weer naar huis toe en het kan dus zijn dat die 3 kilometer verderop wonen. Daar is dan waarschijnlijk niet zo'n AED aanwezig. Dus kijk, als u zegt van nou, misschien is het toch nog een idee om zo'n AED op zo'n sportcomplex in het hele gebeuren erbij te betrekken. Dan kan ik me voorstellen, ik geloof er niks van dat die vrijwilligers nu massaal gaan afhaken. Omdat de AED in het sportcomplex of bij de voetbalvereniging niet wordt meegenomen in dit systeem. Daar geloof ik helemaal niets van.
Hetzelfde geldt voor het dorpshuis. Wat gewoon de hele dag open is, waar zo'n ding hangt. Waar opgeleide mensen zijn. Die moeten straks uit hun eigen budget dat ding betalen. Die worden ook niet opgeleid, die worden niet herschoold. Staat er keihard in, leest u het maar. En ik heb het wel 4 keer gelezen, echt waar. Ik heb me er ontzettend over verbaasd. En ik, hoe kan dit?
Mag ik nu ook even in te
hebben?
Maar het is nu de...
Maakt hij zich vooral niet door de deur dan?
Nee.
Beneden hangt er een, hè?
Ja, oké.
Ik wil rustig houden, hoeft hij niet gebruikt te worden. Nee, maar dit is nu de 2e keer dat meneer Groot zegt dat er iets in staat, wat ik in ieder geval ook niet gelezen heb. Dus kunt u het dan even aangeven? Dus dat eerste punt, hè, dat mensen weggezet werden, of afgebroken werden, of hakken in het zand hebben, dat stond erin volgens u, dat heb ik niet gelezen. En nu het 2e gedeelte. Mag ik dat dan even horen waar het er staat? Ik heb het niet gelezen. Heb het wel over hetzelfde?
Meneer Groot, u gaat nu citeren uit het stuk van het college. Bladzijde 200. Nou, dat wordt u wel makkelijk gemaakt op deze manier. duidelijkheid wil u een microfoon nemen.
Als u een verschil wil, als u vrijwilligers hak in het zand wil laten zitten, dan moet je een verschil maken. Dan moet je de een wel een schouderklopje geven en de ander zeggen betaal zelf maar wat je wilt.
Oké, maar ter interruptie, ik heb nu dat stukje voor me, ik lees het iets heel anders uit, dat is dus uw mening is dat. Hè? Dat is dus niet wat er in het stuk staat, maar dat is uw mening, dank u. Hey, nogmaals, het is uw mening, er staat niet letterlijk in wat u nu net zegt.
Ja. Staat er niet in dat die mensen hun eigen kosten op moeten rusten?
Nou, misschien dan dat straks de wethouder verhelderend woord tot u kan richten. Ik ga verder met de heer Smit.
Ja, dank u wel. Om even nog een ander onderwerp aan te snijden. We waren wel verbaasd dat het in één keer werd afgeschreven. Dat lijkt in tegenspraak tot de Activa beleidsnota, in één keer goed. Niet in één keer goed. Het zou kunnen, maar waarom wordt daar dan meteen van afgewijken? Behalve dat die nota dan verdaagd is. Het tweede punt wat we opgeschreven hadden, sluit aan bij wat de heer Groot zegt. De afwijzing van, ik heb me daar ook over verbaasd, ik kwam er ook niet helemaal uit, de afwijzing om particuliere AED's in het netwerk op te nemen. Als ze voldoen aan zekere eisen, dat je erbij moet kunnen en dat ze bedienings, de manier van bedienen zeg maar, ja, niet afwijkt van de norm zeg maar, want het lijkt me wel buitengewoon belangrijk om in lichte panieksituaties dat goed te kunnen doen. Waarom zou je dat niet in het netwerk opnemen? Aan de andere kant, de vrijwilligers die al aan die AED's verbonden zijn, ja, die zitten een deel van de dag natuurlijk weer ergens anders, maar dat geldt voor al die vrijwilligers, want ja, overdag werken ze misschien wel in Amsterdam in plaats van in Bergen. Het gaat erom dat je voldoende vrijwilligers hebt, zodanig dat er eentje, als er wat gebeurt, dat er eentje in de buurt is. En daar moet je gewoon een flink aantal voor hebben. Dus waarom die andere mensen daar niet bij te betrekken, inclusief ook de mensen die vanuit de bedrijven, en er zijn ook van God in Bergen, verplicht zijn om een, hoe heet dat, een... ja, dus dan waar die training toen, de bedrijfshulpverlener, wat even te bedrukken. Dus ik heb ook mijn vragen daar waarom dat niet integraal aangepakt kan worden. En of dat niet handiger is, want ergens staat dat daar dan geen budget voor is. Nou, ik begrijp niet, volgens mij als dat een ding er al is en er vrijwilligers zijn er, dan is het per definitie goedkoper dan wanneer we dat zelf moeten neerzetten en vrijwilligers moeten gaan trainen. Dus dat begrijp ik ook niet goed. Dus dat waren onze vragen.
Nou, ik vind het een prima plan. Het is gewoon een goed idee. Ik snap ook wel het idee om dat in één keer aan te schaffen, hè, om zo'n situatie in één keer te organiseren. Waar mijn kritische vragen vooral waren richting de ophanging. Hè, waar hangen die dingen op? Is dat veilig? Daar ben ik heel benieuwd naar als dat gaat gebeuren, hoe veilig dat is. Of er toch geen vandalisme is. Er staat een stukje over in. Maar ja, dat moeten we nog maar even afwachten. Ik kijk even naar het noorden van de gemeente Schorel, Groet, Kamperduin. Ja, er zijn toch heel veel plekken waar we geen buurthuizen hebben, waar ja, toch moeilijke sociale controle op is. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En daar geeft het stukje natuurlijk geen uitsluitsel over. Het stukje over de opleiding, daar ben ik ook kritisch over. Want mijn vraag is dan van ja, we zoeken dus vrijwilligers. Maar zijn die dan te motiveren voor de opleiding? Ik heb dat in Groet in ieder geval een beetje rondgevraagd. En daar was men, de mensen die ik gesproken heb, wel erg enthousiast over. Maar ik ben wel benieuwd wat de wethouder daarvan vindt. Welke inschatting de wethouder daarover heeft. Wij willen sowieso op de hoogte worden gehouden van de evaluatie van het totale plan. Dat staat wel in. De evaluatie zal dan via de jaarrekening, staat er geloof ik, wordt dat geëvalueerd. Ik zou toch willen vragen om... Omdat er ook aardig veel geld en omdat het toch midden in de bevolking zit. Hè, wij spreken om elke naar elke straat gaat binnenkort zo'n ding hangen dan. Om daar een evaluatie, een serieuze memo van te hebben. Tot zover.
Dank u wel.
Er zijn al veel vragen gesteld. Eén vraag die bij mij nog een beetje blijft hangen is bij zo'n vrijwilligersnetwerk. Ik ben toch benieuwd of u de inschatting hebt dat inderdaad de hele gemeente op die straal van een kilometer, want dat gaat het worden, of daar inderdaad, of u de inschatting maakt dat daar overal genoeg vrijwilligers beschikbaar zullen zijn of zullen komen. Want ik denk dat er zijn gebieden waar dat toch wat lastiger ligt, waar de woningen wat verder van elkaar af liggen, waar minder mensen wonen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zal gaan.
Mevrouw Beurs.
Nou, dan blijft er bij mij nog één vraag over. Er zijn al een hoop vragen gesteld waar ik me inderdaad... Nou, geef niet, dat geeft helemaal niet. Dus ik sluit me inderdaad nog wel aan bij de rest van de vragen. Er is mij nog een paar vragen. Kunnen wij een inkoopvoordeel behalen om het dus samen te doen met de veiligheidsregio? Of doen we daar al aan? Dat is een vraag. En iets wat wij misten bij de stukken, dat waren de los bijgevoegde bijlages. En dat is dus de communicatieplan, de plaatsbepalingen en de projectplan. Dus die misten wij in de stukken. Dus of die nog kunnen komen of niet.
Dank u wel.
Ik had voorheen gereageerd. Mag ik nou
vragen? Dat ben ik weer helemaal vergeten. Maar hoe is het mogelijk? Natuurlijk mag u.
Wij vroegen ons naast andere vragen die al gesteld zijn, nog af, hebben wij statistieken binnen de gemeente hoeveel hartstilstanden wij hebben die hier moeten worden gered met deze onderneming?
De mededorp had ook nog een nabronder.
Ja, ik wou nog even een opmerking plaatsen naar aanleiding van wat meneer Groot naar voren bracht. Het geval wil dat wij op ons bedrijf ook een AED hebben. In tegenstelling tot wat meneer Groot denkt dat er gaat gebeuren, zie ik wel mogelijkheden om de waarheid te zeggen. Want niets houdt ons tegen om ons als vrijwilliger aan te melden voor de gemeentelijke AED. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten.
Dat houden we even voor één vrijwilliger. Meneer Groot, en dan wil ik graag het woord geven aan de wethouder.
Ja, natuurlijk, als je als burger vindt dat je je burgerplicht zo goed mogelijk uit moet oefenen, dan is dat correct. Maar als je een stichting of een vereniging bent en je hebt vorig jaar een aanvraag gedaan voor zo'n ding en het is afgewezen, want je was niet urgent genoeg, je besluit toch dat je zich als vereniging van... onze verantwoordelijkheid is zo groot, we schaffen hem wel aan. En je hebt 20 mensen opgeleid, die je krijgt dan nu, als het voor de hele gemeente gaat gelden, krijg je gewoon doodleuk voor je kiezen, van je onderhouden maar zelf, en je leidt zelf verder je mensen maar op, dan denk ik dat je op de verkeerde manier aan een samenhorigheid bezig bent. En dat staat in het stuk, en daar heb ik zoveel bezwaar tegen.
Dank u wel, meneer Groot. Ik geef het woord aan de wethouder.
Doet het niet. Doet het wel, ja. Dank u wel, voorzitter. Eerst even wil ik zeggen dat we heel erg blij zijn dat dit stuk er ligt, want dit bedrag was al eerder opgenomen in de begroting en we zitten eigenlijk te popelen om de AED's in te voeren. En zoals u wel zult begrijpen, dat de AED is toch een levensreddend kunnen zijn. We zitten echt op het puntje van onze stoel om alsjeblieft dit project te kunnen starten. Het is een initiatief ook vanuit de veiligheidsregio. Er zijn andere gemeenten, die zijn er al mee gestart. Daar is het al geïmplementeerd. En ik zou zeggen, ik hoop heel erg dat u daarin mee wilt denken. Ik begin even met de vraag van meneer Groot. Het is zo dat u zegt op de muziek vooruitlopen en u maakt een punt over het feit dat we eigenlijk gaan we voorbij aan de vrijwilligers van sportverenigingen en dergelijke. Nou, we hebben een keuze gemaakt. Wat hadden we kunnen doen? We hadden kunnen zeggen van nou, iedereen die er eentje heeft, kan zich aanmelden, kan meedoen. Dan krijgen we te maken met een hele diversiteit, verschillend aanbod van leveranciers. Bedrijven die natuurlijk wel intern hebben hangen. Hij moet buiten opgehangen worden. Daar zit een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Dus je zit sowieso aan het verschil van zeg maar de techniek en de leveranciers. Daar begint het al mee. Dus we hebben gezegd van ja, wat willen we nu doen, hè? Want even op terug te komen van we gaan voorbij aan de bedrijven en de instellingen. Nee, wat hebben we gedacht? We hebben gedacht, we gaan het gezamenlijk oppakken. Want wat is er nou niet mooier als de gemeente investeert in de AED's en dat je daarnaast nog eens je bedrijven en je welzijnsorganisatie hebt daarbovenop nog eens als extra. Wat kun je niet mooier hebben? En kijk, de mensen die opgeleid zijn, of het nou van een bedrijf is of een instelling, die kunnen zich direct aanmelden. Die zijn al sociaal bezig. Die zijn al hulpverlenend. Die winst hebben we dus al. Dus ik vind het heel erg jammer dat het door meneer Groot wordt gezien als alsof de gemeente op zichzelf een koers gaat varen, terwijl we juist het heel breed aan willen pakken. We betrekken de welzijnsorganisaties erbij, we betrekken de wijkvereniging erbij, we betrekken alle andere sportverenigingen erbij. Er ligt een heel communicatieplan aan vast. Er ligt een zoneringsplan aan vast. Even naar mevrouw Diels. Al die stukken staan op RISBIS. Dat staat ook in het voorstel van de agenda voorstel. Dat de stukken, de bijlagen, zijn allemaal op RISBIS. Kunt u allemaal goed bekijken. Dus dat even voor de vragen van Groot. Groot, we willen het gezamenlijk oppakken. Alle partijen worden betrokken. Maar we moeten op een gegeven moment een keus maken in techniek, aanbod van vrijwilligers, leveranciers. En ik denk dat we inderdaad heel veel voordeel kunnen behalen bij de mensen die het al hebben. En je gaat ook een claim leggen, hè, op een vereniging of een bedrijf. Want je verwacht, je stelt ook een aantal eisen. En nu zeg je, wij als gemeente hebben de verantwoordelijkheid over deze 25 AED's. En daar gaan we voor. Dan even kijken of ik de andere vragen. Nou, meneer Smit, u zegt er iets over. Dat klopt. Volgens de BBV is het toegestaan om investeringen die van maatschappelijk nut zijn, om die in één keer af te schrijven. Dat is toegestaan. Er is eerder ook gezegd, bij voorkeur van niet. Daar hebben we hier juist wel voor gekozen, omdat het natuurlijk behoorlijk ook in een rente scheelt. Hè? Als u 40.000 euro weer af wil schrijven over een aantal jaren, kost het ons ook extra geld. Dus we hopen dat in dit geval, dat het er duidelijk ook van maatschappelijk nut is, dat het in één keer afgeschreven kan worden. Daarvoor zien we echt een kostenbesparing. Dus dat even de vraag waarom geen particulier opneemt, hebben meerdere mensen gevraagd. Over het ophangen van meer. Het ophangen van meer edelschaal, excuus. En het was nog zo'n interessante vraag.
Zullen we de vergadering even schorsen, meneer De Schapen? Oké. Okay.
Meneer Edelschaap, u stelde een vraag over de plekken waar het opgehangen zou worden. En ik verwijs even naar mevrouw Lydia Schever, die daar zo even een antwoord op geeft op welke wijze de indeling is gemaakt. Die evaluatie is voor ons ook heel belangrijk. Die hebben we dus juist ook in benoemd. Desnoods kunt u hier ook punten toevoegen voor de evaluatie. Voor ons is dat ook super belangrijk. Hoe gaat dit lopen? Kunnen we eventueel nog dingen erbij doen? Zijn er voldoende vrijwilligers of willen we het juist ophogen? Dus ik hoop dat u daar ook met ons in wil meedenken. Want we zijn wel enthousiast, maar natuurlijk staan we open voor uw bijdrage. Meneer van Huistede, dat ging ook over die sanering. U had een vraag over, zullen er wel voldoende vrijwilligers per AED op afkomen? Heb ik de vraag goed begrepen?
Ja, op sommige plekken.
Ja.
Ja,
dat klopt. Nou, uit de ervaring met andere gemeenten is tot nu toe gebleken dat er dus ruim voldoende vrijwilligers zich toch aanmelden. Ook al ligt het op de wat minder druk bezette plekken. Dus we verwachten eigenlijk toch dat we daar aan toe zullen komen. De vraag over de inkoopvoordelen verwijs ik ook even naar mevrouw Schever. En over hoeveel mensen hebben het nu ongeveer voor onze gemeente. Nou, gemiddeld is het 1 op de 1000 mensen per jaar die dus getroffen worden door een hartstilstand. En precies de vertaling naar Bergen, ja, heb ik niet. Maar je kunt er natuurlijk van uitgaan, we hebben een vergrijzende gemeente. Dus het zou best kunnen zijn dat het hier toch ietsje hoger ligt, het percentage. Nou, tot zover mijn antwoorden en dan geef ik even het woord aan mijn buurvrouw, mevrouw Schever.
Mevrouw Schever, 2 vragen heb ik genoteerd. Gaat u gang.
Dank u wel. Ik begin even bij het inkoopvoordeel. Het is een regionaal project. We hebben ook in het kader van de Europese aanbesteding een aantal offertes op laten vragen door onze inkoopadviseur. En daarbij zijn we gekomen bij een bedrijf waar we ook al flink wat voordeel hebben genoten van het grote inkopen. We hebben gekozen voor een type AED wat breed wordt ingezet binnen de regio. Dus mochten er ook mensen zijn die bijvoorbeeld wonen in Castricum en werken in Bergen, zijn ze op dezelfde manier getraind om met dat type AED om te gaan. Dus wat dat betreft hebben we daar ons grote inzet al voor verricht. Ja, wat met betrekking tot het plaatsen voor het ophangen van de AED's. In de bijlage bij het beleidsplan zit een voorstel wat is gedaan door mensen met grote lokale bekendheid. Vervolgens hebben we ook nog dit voorstel neergelegd bij alle wijk- en dorpsverenigingen. Om te vragen van nou, dit lijkt ons een mooie plek. En dat is, ja, dat voorstel is nogal vaag omschreven. En we hebben eigenlijk aan iedereen gevraagd van wilt u eens nadenken hoe u vanuit de wijk denkt wat nou de meest logische plek is. He, iedereen loopt in zijn eigen buurt natuurlijk rond en zou zoiets hebben van nou, als ik iets zou moeten halen dan zou ik graag willen dat ik het daar kon halen. Daar wordt heel erg goed op gereageerd moet ik zeggen. En ik heb nog niet alle resultaten rond, dus ik heb nog geen goed schema kunnen opleveren. Als die plekken eenmaal rond zijn, worden ze opgehangen in kasten. Dat zijn RVS-kasten. Die zijn dusdanig gewapend dat ze met een elektronisch geluids- en optisch alarm, dat gaat dan af als je het raampje intikt. Dus er wordt ook echt wel kabaal gemaakt als je hem openmaakt. Combinatie met het type kast, wat al solide is. En waarmee een AED ook zichtbaar is, want er zit ook een soort verlichting in. Willen we ook middels voorlichting aan alle burgers en jongeren ook een toelichting gaan geven wat nou het project is. En daardoor maakt het dus de wijze van ophangen veilig. En tot slot moet ik nog even concluderen dat het project loopt nu bijna 2 jaar. En er is één melding van vandalisme van kasten geweest in Den Helder. En dat is de enige in de hele regio Noord-Holland-Noord. Dank u wel.
Dank u wel. In tweede termijn, en dan zelf beloofd, begin ik bij mevrouw Dus.
Is er al heel veel respons op de aanvragen van, tenminste de oproep om je aan te melden?
Ja, ik wil eerst de wethouder bedanken voor de beantwoording. Toch probeer ik nog even een toezegging uit te persen in de vorm van een memo. In de jaarrekening, de evaluatie van de jaarrekening, is gewoon weinig ruimte om echt even diep op de stof in te gaan. U reikt zelf de hand naar ons uit van nou, als je nog extra punten hebt, denk er met als mee, graag, heb ik opgeschreven. Maar dan moeten we ook na een jaar volgens mij ook even serieuze evaluatie op ons bureau hebben. En niet alleen een jaarrekening. Dus als u daar een toezegging in kan geven, dan is GroenLinks volledig achter u en achter uw plan.
Volgens mij zit die eraan te komen. Die toezegging dan. Meneer Smit, of meneer één woordvoerder graag per fractie.
Oké, dank u wel. Dank u wel voor de toezegging. Ik ben bijna overtuigd. We houden een klein beetje het probleem met het, naar ons gevoel, dubbelop van particuliere en publieke AED's. Zeg maar. Dus als eentje particulier voldoet aan de eisen, dan moeten wel eisen aangesteld kunnen worden. Dan kan je situatie optreden dat je een paar vlak naast elkaar hebt, maar het gaat het is geen breekpunt, zeg maar, want het is een goed plan en we willen graag dat het wordt uitgevoerd.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter.
Ja, ik hoor toch ontzettend tegenstrijdigheden in de beantwoording en wat ik lees in de stukken. En ja, ik vraag me af hoe dat kan. Als u zegt, we zoeken naar een breed maatschappelijk draagvlak en u schrijft... Op dit moment wordt geadviseerd geen particuliere AED's in het project te betrekken. Nadeel van particuliere participatie is dat er een grote diversiteit aan apparaten is. Het onderhoud bij de particulieren zelf ligt en dat de vrijwilligers vaak zelfstandig en bedrijfshulpverlening training bezoeken. De gemeente kan daarmee in mindere mate de kwaliteit van de dekking garanderen. Ja, ik denk, volgens mij, wat je met z'n allen doet, dat doe je beter. En dan is je betrokkenheid ook groter. Nu heeft u verteld van bij de particulieren zijn die hangen die zaken vaak binnen. Maar dat is juist het voordeel, want waarom hangen ze daar binnen? Omdat daar mensen bij elkaar komen. Kijk maar naar hotels, dat is een openbare ruimte, ben heel vaak open, alleen in de nacht dicht, dan zijn de mensen er, dan hangen die dingen er. Kijk op een sportcomplex, wanneer is dat? Als de mensen bij elkaar komen, kan je daar helpen. Hoe gebeurt het in een dorpshuis? Dat ding is open. Als je daar als een beheerder meedoet aan zo'n bedrijfshulpverleningsproject, dan is hij bij de kast aanwezig en vaak heel lang. We doen iets gewoon op dat moment anders dan het naar mijn mening zou moeten. Het is een samen... levensprobleem om dat met z'n allen op te lossen en dat moet je dan ook met z'n allen doen en je moet ervoor waken dat je wie dan ook uitzonder. Dan heb ik nog een vraag over de bijlage pagina 11 en ik heb bij 2011 bij de 25 AED's zitten zoeken. Er zijn, als ik het stuk goed lees, in 2009 5 kasten geplaatst. Mijn vraag is, staan die binnen, staan die buiten? In 2010 kom ik diezelfde 5 weer tegen. En in 2011, dus we gaan dit jaar aan, dan hebben we er 15. Dus hebben we totaal hebben we die 25. Vorig jaar zijn er door mensen die hem zelf maar aangeschaft hebben, verzoeken ingediend om zo'n ding te mogen aanschaffen. Die verzoeken zijn afgewezen. Gaat u die mensen niet benaderen om straks mee te doen in zo'n project? Of zegt u eens afgewezen, blijft afgewezen. Dan nog een algemene vraag over die hele dekking voor een gemeente. Gaat u nu uit van zoveel woningen, zoveel dekking, of gaat u daar komen mensen bij elkaar en daar moet ik zorgen dat ik het risico wat ontstaat op het moment dat die mensen bij elkaar komen ook in beeld hebben. En hoe heeft u tot nog toe, met de 5 die er dus al hangen, al dan niet voor een, wat voor soort dekking is dat dan? Was dat een dekking omdat u daar toevallig de gelegenheid had? Of zegt u dat is een dekking die gebaseerd is op een stukje gebied waarvan ik als pilot kan zien of het functioneert?
Dank u wel, meneer Groot. Vanuit zouden we dan even reageren.
Toch even naar meneer Groot. Ik heb elk jaar weer opnieuw BHV-cursussen en elk jaar weer opnieuw ben ik met zo'n ding in de weer. En wat ik begreep is dat de meeste mensen hun hartaanval of hun hartfalen toch gewoon thuis krijgen. En dus niet op het moment dat ze op de sportclub zijn of wat dan ook. Dus dan moet je ze wel degelijk, moet je die dekking vooral zoeken inderdaad, ook in de wijken.
Het woord is aan de wethouder. Neemt u rustig een bekertje water.
Ja, dank u wel. Eerste vraag van meneer Edelschaap. Heel goed dat u dat vraagt over de evaluatie. Natuurlijk willen we die apart aan u voorleggen. En bij deze zeg ik u dat ook toe, dat het apart geëvalueerd gaat worden. Ik begrijp meneer Smit ook, uw opmerking nog even als laatste.
even, en dat is ook staatsman in je groot toe, het lijkt inderdaad, het lijkt dubbel op, maar je moet een keuze maken. Op dit moment zijn wij, als wij hierop ja zeggen, dan hebben wij een verantwoordelijkheid. Als ik mij als bedrijf aanmeld, dat is leuk voor een aantal uren per dag, misschien wel 10 uur, misschien wel 15 uur, maar het zit ook af en toe thuis. Maar ik kan me daarnaast even goed aanmelden bij Alert Service om altijd in te kunnen grijpen of mensen te kunnen redden als ik dat wil. Dus dit mes snijdt aan twee kanten. Dus mooier dan gezamenlijk oppakken, zoals, dat wil ik nog eens benadrukken naar meneer Groot, dit is een gezamenlijk project waar ook de inwoners bij betrokken worden. Dan zegt u even naar de vraag van meneer Groot. Even kijken hoor, 2009 zijn de vijfkasten aangeschaft, dat klopt. En 2010, daar begon ik mijn betoog ook, we zitten te popelen om dit project nu te implementeren in de gemeente Bergen. Wij wilden al eerder starten, maar dat heeft een lange voorgeschiedenis gehad. Die kasten zijn dus nog niet opgehangen, die moeten dus nodig opgehangen worden. Ze zijn aangeschaft. Ja.
Ze hangen niet.
Ze hangen nog niet. Nee. En de mensen die dus de mensen die dus eerder een aanvraag hebben ingediend, want dat was uw vraag, dat ging over een subsidieaanvraag voor een AED. En wij zijn nu bezig om een dekkend voorstel te doen. Dus dat was een aparte aanvraag voor subsidie voor een AED. Dat moet u loszien van dit hele, dit is een project, dit is een heel zonnedekkend project. Dat moet u loszien van een afzonderlijke aanvraag. En u zei nog iets over zoveel mensen, zoveel iets over de dekking zei nog iets meer geld. Maar ik ben even de laatste vraag van u vergeten.
Ik ging ervan uit dat als er staat onderhoud, kasten uit 2009, u voert gewoon een bedrag op, maar die schijnen hier gewoon in het magazijn te leggen, dus begrijp ik nu.
Dat onderhoud, dat staat bij 2011, hè? Dus dat is niet het onderhoud van...
Onderhoud naar de en kasten uit 2009, dus ik ga ervan uit als iets wat gebruikt wordt onderhouden, en als het nog in het magazijn ligt, dan is onderhoud een raar woord, in ieder geval als ik het zo uit de stuk haal. Hoor. Ik bedoel, ik heb alle begrip dat de dingen anders gaan dan dat ze op papier staan, maar het staat wel zo op papier.
Meneer Groot, ik wil graag, en ik wethouder even het antwoord
afrond. Ze vroeg, en ik had gevraagd als die kasten er hangen, uit welke filosofie zijn die kasten opgehangen? Zijn die opgehangen omdat die plekken vrij kwamen? Of zijn die, nou ja, ik begrijp dat ze nog niet opgehangen zijn, maar of zijn ze opgehangen omdat je zegt, we maken als pilot, hangen we ze in een gebied en we kijken hoe functioneel dat is.
Wethouder.
Nee, nogmaals, ze zijn nog niet opgehangen, dus daarom even, en dit wat u voor u heeft, dat zijn de onderhoudskosten voor 2011. Dus vandaar, dat ze even als antwoord op meneer Groots vraag. Dat was het, voorzitter. Volgens mij heb ik alle vragen nu gehad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had net ook al een klein vraagje op mijn lippen, maar we mochten maar met één lid per fractie spreken. Ik was eigenlijk benieuwd naar die alarmering van die kasten. U sprak net over akoestische alarmering als je die ruit inslaat. Is er ook nagedacht over uitneemalarm? Ik bedoel dus als dat ding eruit genomen wordt, dat dan de diensten eventueel gewaarschuwd worden, of is dat ook van toepassing?
Niet van toepassing bedoel ik.
Technische vragen, volgens mij die voor mevrouw Schever.
Dank u wel. Het is niet zo dat als je het apparaat eruit haalt dat er meteen een alarmering komt. In principe werkt het zo dat op het moment dat er iemand wordt aangetroffen met een hartstilstand, gaat iemand 112 bellen. En dan wordt dit service alert, alert.
Ja, dat heb ik gelezen, maar ik bedoel, is er over nagedacht om daar ook een uitneemalarm aan te koppelen?
Dat is niet gebeurd. Deze kast kan je wel uitbreiden met een pincode of met een sms... in ieder geval met de knop dat je vanuit de meldkamer de kast kan openmaken. Op het moment dat die dusdanig is uitgebreid dat je hem met de knop kan openen, gaat hij ook met de knop weer dicht. Nou, en dan stopt het alarm wel. Dat is een kostenbatenanalyse geweest om te kijken van ja, waar beginnen we mee? En op dit moment hebben we gekozen voor een inslagraam. En het alarm gaat af. En het is niet zo dat het alarm 3 uur blijft loeien. Op een gegeven moment stopt dat.
Dank u wel. Ik kijk even naar de Edelschaap. Want u heeft gevraagd aan de wethouder een toezegging. U is toegezegd. Dus u bent tevreden gesteld. Ik denk merendeel van de commissieleden kan instemmen. Ik zie iemand verschrikt. Ik denk, ik weet niet of de heer Groot tijdens de raadsvergadering op vakantie, maar zou het een A-stuk kunnen zijn? Nee, dus het wordt een B-stuk. Oké. Dan gaan we verder naar het volgende agendapunt.
Zou ik nog mogen vragen wat u meer zou willen weten tijdens de raadsvergadering dan wat u nu al weet?
U kunt er bijna wel van het antwoord met een amendement op het beslispunt komen.
Dan had u dat even moeten.
En hoe het eruit komt te zien, dat is gewoon verrassend.
Ik zeg bijna hoor, ik bedoel. Ja. Misschien.
Wil iemand, ja dat klinkt misschien vervelend, die een groot steun in zijn. Meneer Groot, dan.
Ja, ik vind. Als het zo aan zijn hart gaat, dan vind ik dan.
Dat is een aardige woordspeling. We zullen er met de raadsvergadering rekening mee houden. Het wordt dus een
dankje.
Het wordt een B-stuk. Dan gaan we verder naar agenda punt 4. Voorstel tot het vaststellen van de zienswijze aangaande de bezuinigingen GGD Hollands Noorden. Ik ga voor mij rechtsom, mevrouw Deels.
Wij kunnen ons prima vinden in de voorgenomen zienswijze die het college voorstelt.
Dank u wel. Meneer Van Huisdelen.
Ja, voorzitter. Wij hebben, even kijken, op 3 februari een voorlichting gehad van meneer Plug van de GGD. Die heel duidelijk was. En waaruit je kon zien dat er een hoop bevlogenheid binnen de GGD is om de diensten die ze leveren ook goed te doen. Dat blijkt ook wel aan het verloop van het personeel bij de GGD. Dat is uitermate laag en dat is voor mij een indicatie om te zien dat dat die club goed draait en goed bestuurd wordt. Er waren wel een aantal vragen die ik ook in dat, die ik in het kader van de informatie die ik daar heb opgedaan toch wel wil stellen hier. Een van die vragen is toch, en daar kwam meneer Plug zelf, was eigenlijk een soort oproep die hij deed, was wees voorzichtig of in hoeverre gaat de gemeente Bergen doen wat een aantal andere grote gemeenten ook van plan zijn, is het stopzetten van de prijs en de looncompensatie. Wat is nogal van belang als, dat, als we daarin meegaan, dan betekent dat eigenlijk dat we een extra taak of een extra belasting bij de GGD neerleggen financieel. Want die hebben ook gewoon hun vaste loonkosten. En die zullen niet minder worden. Dat is tenminste niet de verwachting. Dus dat is één. Een ander punt is, ik las een stuk wel iets over, dit gaat allemaal gewoon zo vragen. Ook in diezelfde bijeenkomst zagen we een 10% bezuiniging die gevraagd wordt aan de GGD. Door de verschillende gemeentes. Nu kreeg ik daar ook te horen dat die GGD daarmee aan de gang is gegaan, maar eigenlijk zegt van die 10% hopen we dat 2,25% die wij nu op dit moment zeg maar ook al intern bezuinigen om onze hoeveelheid geld, zeg maar onze buffer, onze financiële buffer op orde te brengen, dat we die besparing, dat we die eigenlijk ook zien als een bezuiniging. En dat zou betekenen dat de totale bezuiniging binnen die GGD niet op 10% maar op 7,75% terechtkomt. Hoe kent u dat probleem en hoe denkt u daarmee om te gaan? Dan is er nog een andere. U zegt
Ook in, die bijeenkomst werd duidelijk dat de GGD natuurlijk zijn wettelijke verplichting heeft, maar daarnaast een aantal andere zaken doet. Zaken die te maken hebben met volksgezondheid. En die in sommige gevallen ook geld opleveren voor die GGD. Want wij vragen nu de GGD om toch een flinke bezuiniging flink wat te bezuinigen. Maar aan de andere kant merk je ook dat bepaalde zaken die eigenlijk misschien wel typisch voor de GGD zouden zijn. Het gaat over inentingen en dergelijke die je doet als je een vreemde reis gaat maken of reizen naar verre landen. Dat die vaak door de gemeente elders worden ingekocht en niet bij de GGD, waardoor je eigenlijk de GGD inkomsten ontneemt en dan vervolgens nog weer een keertje een bezuiniging aan ze vraagt. Dus hoe kijkt u daar tegenaan? Dat waren mijn eerste termijn wel de vragen.
Dank u wel, meneer Eelschaap.
Dank u, voorzitter. Nou, GroenLinks maakt zich uiteraard ook zorgen over deze bezuiniging van 5-10%. Wij vertrouwen wel op die voorgelegde keuzes, die voorgelegde zienswijzen. Die vinden wij behoorlijk zorgvuldig in zijn afweging. Wij willen daar ons ook niet daar verder over reden twisten. Dat zijn de deskundigen die dat zo afwegen. Wel hadden wij een vraag en dat is terug te vinden op... hij is niet genummerd. Nou, er staat op een bepaald moment een overzicht van alle maatregelen, de eventueel te nemen maatregelen. Dit formuleertje, dat is zo'n 1 tot en met 14. Waarin voorkeur, ja, voorkeur, nee en anders met voorwaarden. Nou, als we ons beperken tot nummer 1, zie je bijvoorbeeld, dat is de beperking bereikbaarheid GGZ, om daarmee te stoppen. En wij vroegen ons, is er dan ook sprake van dat die taken niet kunnen worden overgeheveld naar zoiets als een huisarts? Want er staat nu wel van, de betrokken partijen moeten geïnformeerd worden, maar het is natuurlijk iets anders. Je zou ook kunnen bedenken van, nou, die taken stoppen we mee en misschien... Zijn er wel meer van die 14, die lijst van 14, waarvan je zegt, we stoppen ermee, maar kunnen die niet overgeheveld worden naar iets als een huisarts? Ja? Dank u.
Dank u wel, meneer Smit.
Aansluitend bij de voorspreker, de directeur van de GGD, die maakt de indruk dat hij de zaak goed in de vingers heeft. Dus we hebben daar wel vertrouwen in. Toch een paar... Een paar toelichtingen graag. Er wordt gesteld dat de GGD een sobere organisatie is. Ze hebben een benchmark voorgelegd met cijfers en daar konden we dat niet helemaal uithalen. We willen het graag geloven, maar is het te staven dat het onze GGD inderdaad sober is, zeg maar. En niet, de tweede vraag is wat heer Van Huisstede ook al aangaf, dat de heer Plug de nadruk erop gelegd heeft dat het bij elkaar optellen van die 5-10% bezuinigingsdoelstelling en het inhouden van die 2,25% compensatie, dat dat voor hem in feite een dubbele bezuiniging vormt en dat hij dat niet kan doen met maatregelen die nu voorliggen. Dus de vraag is dat correct en hoe gaan we daar dan mee om als dat correct is, want dan komt hij weer terug met een ander verhaal. Verwacht ik. Nog een vraag over de jaarlijkse loonstijgingen van 2%. We nemen aan dat dat in de CAO zit. En als mensen zeer tevreden zijn en blijven, dan zit je daar aan vast. Is dat zo? Dat betekent dat het opheffen van die 34 uursdienst, dat sluit een beetje aan op de heer Edelschaap. In feite was dat dubbel op, zeg maar. Ze hadden die 24 uur melddienst, maar je kan ook naar je huisartsenpost gaan. In feite is dat eenzelfde soort functionaliteit, zeg maar, van de burger gezien. Zo hebben ze het eigenlijk ook met de logopie gedaan, zo van die screening op scholen. Je kan het oppervlakkig doen en dan doorsturen naar een vrijgevestigde logopedist en daar de rest laten doen en de verzekering laten betalen. Dat doen ze niet in feite. De vraag is, nou, dat is een mooie bezuiniging, zeg maar. Je legt de kosten dan op dat moment ergens anders, maar dat terzijde. Zijn er nog meer van dat soort slimme trucs uit te halen door de GGD? Ik heb het toen gevraagd. Volgens hen waren ze uitgeput, maar voor de zekerheid. Bezuinigingen betekent vaak pijnlijke keuzes maken. Dus ook wij vinden dat jammer, maar dat is gevolg van de acties die we uitzetten. Met die zienswijzen zoals die er verder staan zijn het eens. Bijvoorbeeld ook die screening van 7 tot 8-jarigen. Wat afgewezen wordt, daar zijn we het ook volledig mee eens. Dus, graag wat toelichting op de andere punten. Voor de rest goed zoeken.
Dank u wel, meneer Smit, mevrouw de Ruiter.
Dank u wel, voorzitter. Over het algemeen kunnen we ons vinden in de zienswijze, maar we hebben nog wel een paar vragen die het overigens vrij duidelijke stuk in zijn algemeenheid toch bij ons oproepen. Dus zo is er op pagina 4, tweede alinea van boven, staat een zin waar ik helemaal niet meer uitkom. Er staat ook het advies aan het dagelijks bestuur om de directie van de GGD opdracht te geven op basis van benchmark met de spiegelgroep is nog onvoldoende opgepakt. Wat is een spiegelgroep en hoe moet ik dat zien? En wat is het nut van dit soort benchmark dan? Dan gaan we even door in het stuk. Even kijken. Dan staat er, even kijken. In de zienswijze staat op plaats HD. Ja, ik denk dat het. Nee, ik zal het maar even onder besluit F. Staat dat, dat we niet willen instemmen met een extra, even kijken, weerstandscapaciteit. Maar mijn vraag is het de wethouder bekend waarom ze dat willen? Waarom willen ze niet genoegen nemen met die 6 ton, maar willen ze opschalen naar 1,2 miljoen? En wij vragen ons af bij besluit I of dat wat wij hier als zienswijze zeggen, of dat mogelijk is. Dan even kijken. Dan gaan we nog even verder. Dan gaan we in het grote stuk met de uitgebreide zienswijze, de bijlage, dat zal ik maar zeggen. Dan in pagina 8. Daar staat als antwoord, als zienswijze, een kleine fout in hoor. Er staat redden in plaats van reden. In regel 4. Maar goed. Maar betekent dat dat de gemeente dan die schommelingen op moeten vangen financieel? Want dat lees ik er eigenlijk uit. Ja, dus de beantwoording op punt F, bestuurlijk besluit, en dan de zienswijze daarvan, onze zienswijze, en dan lees ik daaruit dat wij als gemeentes of de gezamenlijke gemeente op moeten komen voor die schommelingen. En dan is er iets waar ik denk dat er een, ja, misschien toch een kleine fout is, want I en J, dat het door elkaar gehaald was, wordt, want in allebei de gevallen gaat het om sociaal-medische advisering, terwijl het volgens mij in de ene om de sector sociaal-medische gezondheidszorg gaat en de andere om het sociaal-medisch adviseren. Anders begrijp ik het niet helemaal. En dan lees ik bij K dat er een fusie heeft plaatsgevonden tussen de omring en de GGD. Klopt dat en kan dat als het zou kloppen, zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn gesteld als raad? Moeten wij ons daar niet aan conformeren of moeten wij dat niet accorderen? En, nou ja, er staat er ergens in de, even kijken, dat een stuk nog net beschikbaar is, dat zou dan Fries zijn, maar dat wordt dan niet en dat is op de laatste, pagina 13. Maar goed, dat is een klein foutje. Tot zover mijn vraag in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Wij keken erg uit naar die vergadering van 3 februari jongstleden, waarin dus duidelijkheid werd gegeven over zeg maar de GGD. We waren erg benieuwd naar, naar het fusieproces, hoe de boventalligheid zou verlopen zijn. En gelukkig is nu die boventalligheid weggewerkt. Dus dat is voor ons al een hele belangrijke zaak. Nou, we een beetje, in zijn algemeenheid kunnen we, net als mijn collega naast mij, kunnen wij in zijn algemeenheid wel met dit stuk leven. Houdt u daar maar op. Maar wij hebben toch wat vraagtekens, wenkbrauwgevoelens bij het stoppen van screenen van kinderen op 7, 8-jarige leeftijd. Dat zijn hele kwetsbare leeftijden, waarop je toch goed op je tellen moet passen, anders krijg je later met de omhaal, krijg je die hele zaak weer terug. Maar in een periode waarin dus eigenlijk weinig meer bijgestuurd kan worden. Dus wij hebben daar de grootst mogelijke moeite mee. Dan het herinrichten van de logopedie. Meneer Smit had het er ook al over, mijn collega Smit had het er ook al over.
Hij benadert het vanuit een andere invalshoek natuurlijk. Ik benader het gewoon simpelweg als iemand die ook wel weet hoe het in het onderwijs naartoe gaat. Vroeger hadden we een remedial teacher. Die hebben ze ook weer wegbezuinigd. En nu gaan we dit ook weer wegbezuinigen. Dus daar zijn we gewoon fel tegen. Dat eventjes als een inleiding. Dan wordt er bij een organisatie die omvat een 30 miljoen omzet, hou het aan erop, wordt er eigenlijk een hele lage reserve aangehouden. En dat gaan ze nog verdelen in een algemene reserve en een risicoreserve. Daar zijn we niet zo gelukkig mee. Misschien zou je zelf toe moeten naar een andere term, egalisatiereserve. Dat is misschien veel beter. Dat je het allemaal uit elkaar gaat trekken, want dan heb je het allerlei potjes. En die blijven hun eigen leven leiden. Dus alles met elkaar, voorzitter. Ik zou wel eens willen weten van de wethouder hoe zij denkt over die reserve. Eigenlijk zou je toch naar een wat hogere algemene reserve moeten dan hier aangegeven worden van die 6 ton. Op 30 miljoen is dat toch een vrij laag bedrag. Dat zou ik even aan u willen vragen. Wat wil er nog meer? Ik dacht dat ik er wel al ben. Nee, dat is het voor de eerste termijn, meneer Droog. Dank u wel.
Mevrouw, op mevrouw de Ruiter moet u even een lampje uit de boom doen. Het staat heel schuur voor, maar zo links allemaal lichtjes. Het woord geef ik aan de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het zijn een paar vragen die misschien kan dat voor de tweede ronde, die me niet helemaal duidelijk zijn, maar daar kom ik zo op. Een duidelijke vraag is in ieder geval over de prijs- en looncompensatie, die 2,25%. Daar is veel discussie over. De GGD zegt van luister, dat, is een, dat moet jaarlijks bij voor de prijs- en looncompensatie. Maar wij vinden dat dat alvast een bezuiniging is, dus die 2,25%. En een aantal gemeenten geven duidelijk aan, nee, wij vinden dat dat gewoon bovenop de normale bezuiniging moet komen. Dat wordt financieel technisch verschillend bekeken. Ik kan er niets anders over zeggen. Er wordt heel veel over gesproken. Ook tijdens de 3 inloopavonden is die vraag naar voren gekomen. En het is ik zou zeggen een keuze, maar het is een overweging die je kan maken. Van zeg je als gemeente, nou, wij vinden ook dat dat een eerste stap is van die 10%. Of zeg je nee, we gaan uit van de waarde, zeg maar, per inwoner. En daar moet gewoon tussen 5 en 10% op bezuinigd worden, los nog van de 2,25% prijs- en looncompensatie. Dus mevrouw Stelia, ja, het is
een opmerking over.
Ik weet er niet helemaal van zeker, maar kijk, ik heb hier nog even de sheets voor me van meneer Plucht die heeft laten zien. En volgens mij gaan nu 2 dingen door elkaar. Volgens mij in het overzicht zie ik staan dat zij zeggen 2,25% nodig te hebben om die reserve te vullen. Dat is wat er staat. En daaronder staat 2% zou een probleem opleveren, dat is die prijs- en looncompensatie. Dus het zijn 2 verschillende dingen. Dus de 2,25 heeft te maken, daarvan zegt de GGD op dit moment zelf dat ze die van de totale gelden die ze binnenkrijgen willen reserveren om hun reserve op te hogen. En daaronder is het de 2% prijs- en looncompensatie die zij van de gemeente, die de gemeente misschien wel via de Rijkoek binnenkrijgt. Dus in de bijdrage van de gemeente zit dan al een 2% daarvan in prijs- en looncompensatie. En volgens mij heeft Alkmaar aangegeven, of een van de grote gemeenten hebben erover gesproken van wij gaan sowieso al stoppen misschien wel met die 2% looncompensatie. Daar maken zij zich natuurlijk zorgen over, want daarvoor vragen ze zich af, moeten we dat nog ingeboeken als een bezuiniging? En zij vragen die 2,25% en daarvan zegt de GGD zelf op dit moment, wij beschouwen dat ook als een bezuiniging, want zo zagen ze dat. En wij hopen dus dat de gemeentes daarmee akkoord gaan en dat we dus maar 7,75% reëel moeten gaan bezuinigen door taken te schrappen. En daar ben ik wel even benieuwd naar hoe u daarnaar kijkt.
Ja, precies. Wij kijken daarnaar voor die prijs- en looncompensatie. Dus die, dat je die niet mee moet tellen met je bezuinigingen. Zo wordt er door ons naar gekeken.
Stopt u daarmee? Met die te geven?
Ja, nou ja.
Dat is de vraag natuurlijk. Als u daarmee stopt, dan is het een bezuiniging. Dan is het dan, geeft u dus... Nu zit er elk jaar nog in de bijdrage die aan
de... Misschien zou ik ook de vraag anders formuleren. Die 10% bezuiniging, is dat in of excessief die looncompensatie?
Die waar we mee stoppen. Als ze daarmee stoppen.
Ja. Exclusief de bezuiniging. Als je het ziet, nou ja goed, daar gaan we weer. Dan beginnen we weer opnieuw als je het gaat zien als een bezuiniging, maar...
Even misschien een vraag heel. Stopt u in de toekomst met het geven van een loon- en prijscompensatie? Houdt u rekening met de stijging van de lonen? Dus als u nu een miljoen, of nee, u geeft nu een ton per jaar, maar u geeft volgend jaar 2% meer, omdat zij daar meer kosten hebben aan hun lonen.
Ja, op het moment dat je zegt, wij willen graag dat u bezuinigt, en je wil het in 2011 op de nullijn zetten. En je zegt daarbij ook nog eens, we willen ook nog eens dat u bezuinigt op de prijs- en looncompensatie. Dan ben je dus die 10% wil je dan bezuinigen. Plus nog eens extra die 2% of 2,8. Maar dus dat stopt dan.
Heel bezuinigt u dan, wilt u eigenlijk dat de GGD het met 12% minder gaat doen.
Nou ja, dat is uw vertaling zo, maar ja, wij vertalen dat anders, maar dat is uw vertaling, ja.
U mag verder met uw beantwoorden.
Even kijken hoor, u zei iets meer van huis dan misschien over die inentingen door andere gemeenten, maar dat wil ik graag een verduidelijking
geven. Het ging even over, er werd gezegd dat die GGD buiten die wettelijke taken ook een aantal andere taken doet. En die kan de gemeente bij de GGD afnemen, maar ook bij huisartsen of Arbo, noem maar wat. En daarvan was het verzoek van meneer Plug was zeggen, ja prima, jullie kleden ons eigenlijk uit door daar dingen weg te halen die voor ons winstgevend zijn. Waar wij zeg maar ons geld mee verdienen, waardoor als je die weghaalt en zet ze ergens anders neer, ja, dan hebben wij moeite om de boel draaiend te houden en is het dan, kunnen jullie iets wat meer gaan kijken naar om de taak toch weer bij die GGD kwijt te kunnen. Zodat je een instelling die je toch graag wilt behouden, gemeenschappelijke regeling, dat je die beter betaalbaar maakt.
Ja. Ik weet niet of ik nou meneer Smit zou zeggen van people of maar wethouder gaat door.
Nou, er wordt wel degelijk gekeken wanneer er een taak ingekocht moet worden van kunnen we dat het beste bij de GGD doen, want zoals u heeft kunnen lezen wil je natuurlijk zoveel mogelijk kijken wat kun je afnemen van de GGD en wat kun je dan gemeenschappelijk ook afnemen bij de GGD. Er staat ook duidelijk in genoemd dat er zijn taken die worden nu door de GGD gedaan, maar dat is eigenlijk op zo'n kleine schaal dat het helemaal niet interessant meer is voor de GGD om die te doen. Daarom is ook een van de voorstellen, laat die maar weg eigenlijk, want dat is eerder een nadeel voor ons dan een voordeel. Maar wat u vraagt is, let u wel goed op bij het inkopen van een aantal taken, producten, en daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Dan is er nog een vraag over die bereikbaarheid van die 24-uursdiensten. Er is ook zeg maar naar gevraagd en het blijkt zo dat 85% van de vragen die gesteld worden in die 24-uursdienst, dat die gaat over het maken van afspraken. En mensen, daaruit blijkt dus dat ja, zeg maar, dat niet de toegevoegde waarde zou hebben waarvoor je eigenlijk zit daar. En er was ook een percentage dat gaat over eigenlijk vragen die heel goed kunnen wachten tot de volgende dag. Dus hebben ze gezegd, we hebben natuurlijk sowieso een 24 uurs bereikbaarheid hebben we van een huisartsenpost. Hè? Dus 's avonds en 's nachts kunnen we altijd, als we het niet meer zien zitten, vanavond ga ik wel mee, sorry. Als het niet meer zien zitten, ik kon het even niet laten. Dus is de huisartsenpost is natuurlijk dan daarvoor altijd bereikbaar. En wij denken dat dus heel goed op te kunnen vangen daarmee. Dus dat is eigenlijk de strekking van dit verhaal. Meneer Smit heeft nog een vraag gesteld over, ja, is die GGD eigenlijk wel zo'n sobere organisatie? Hè? Dat was eigenlijk uw vraag. Zoals wij er tegenaan kijken en hoe zij omgaan met hun bedrijfsvoering, vinden wij dat zij laten blijken dat ze meer toegaan naar een sobere organisatie. Nou ja, ze zijn lean. Ja, ze zijn hartstikke lean. Ik wil wel een jaar zeggen. Maar het is natuurlijk een organisatie die ook behoorlijk wat ontwikkelingen de laatste jaren heeft doorgemaakt, meneer Smit. Dus er zijn ook fusie geweest. Dus ja. Ik begrijp de zorgen nog even over die logopedie. Maar ik vind altijd met dit soort voorstellen, met bezuinigingsvoorstellen, heb ik persoonlijk altijd zoiets van, liever niet op dat soort zaken. Het liefst laat je alles zoveel mogelijk bij het oude, want je wil zoveel mogelijk je zorg kunnen verlenen. In dit geval vind ik het toch wel een goed verhaal, dat ze zeggen van, nou, het kan heel goed opgevangen worden door de schoolarts. De schoolarts moet ook dit kunnen signaleren. De docent moet het ook kunnen signaleren. Dus dat is eigenlijk waarvan we hebben gezegd, wij kunnen hier achter staan, achter deze bezuiniging. Dan wordt er nog een vraag gesteld over die algemene reserve en een risicoreserve. De vraag is van, goh, waarom die 2 keer 600.000 euro? Nou, er zijn regionale afspraken gemaakt. Het staat ook in het stuk, hè. En dat men, daarin zegt men eigenlijk van, het moet maximaal 2,5% van de lasten zijn. Dus dat betekent dat je niet boven die 1,2 miljoen uit wil komen.
Boven de 6 ton volgens mij.
Ja, het komt niet op 2,5%, komt ongeveer niet op 7,5 ton. Dus vandaar dat we hebben gezegd in dat voorstel, daar willen we niet mee instemmen.
Mijn vraag was, waarom willen zij dat wel?
Zij willen zo nog een hoog mogelijk reserve houden en risicoreserve. Zij vinden dat een beter achtervang, om het maar zo te zeggen.
Ja, maar dat is toch heel eigenlijk is dat vreemd, omdat zij bepaalde wettelijke taken hebben. En dat is gewoon toch allemaal gewoon heel goed geregistreerd. En ze kunnen dus ook heel goed een draaiboek maken van wat op hun afkomt. Dus ik vind eigenlijk die regionale afspraak goed. Maar ik dacht, misschien weet u waarom ze dat nou expliciet wel omvragen.
Misschien dat meneer Zenda iets meer duidelijkheid over kan geven. Die heeft ook in die financiële commissie gezeten.
Ja, dank u wel, meneer Jacobus. Even kijken hoe dat gaat. Die 2,5%, dat is dus regionaal afgesproken dat dat voldoende zou moeten zijn, omdat ook alle gemeenten zeg maar garant staan. Dat is het idee achter een gemeenschappelijke regeling. Dus zou het fout mogen gaan bij de GGD, dan zijn we sowieso met z'n allen verantwoordelijk. En moeten we toch zeg maar geld bijleggen. Dus al het geld dat zij extra hebben zeg maar in reserve, ja, dat doet daar dan feitelijk niks. Dus daarom is regionaal gezegd, zou het 2,5% voldoende moeten zijn.
En ze vragen waarom de GGD zo hoog wil zitten.
Ja, waarom de GGD zo hoog wil zitten. Er is een, nou, volgens mij anderhalf, twee jaar geleden is daar een externe advies gegeven en door een, volgens mij door een accountantskantoor, en daar is destijds gezegd van, nou, 1,2 miljoen, dat zou goed zijn voor jullie. Maar ja, daarna zijn dus regionaal afspraken gemaakt van hoe ga je om met gemeenschappelijke regelingen. En daarin is dus bepaald van, nou, 2,5% is voldoende. Duidelijk?
Ja. Dank u wel. Wethouder, had u nog antwoorden openstaan of vragen openstaan?
Ik had een vraag aan mevrouw de Ruiten, die vroeg iets over, ik heb opgeschreven sociaal-medisch advisering en u heeft daar een vraag over gesteld, maar ik weet niet precies wat de vraag was.
Bijlagen op pagina 11 en 12. Is er bij, nu, is er? Nee, Oiva, ik pas het woord.
Ik dacht dat je prijssluiter zei.
Gaat u verder, mevrouw de Ruiten. Meneer Oiva, nog even en ik verwijder u uit de zaal.
Dat zou kunnen,
bij I gaat het om sociaal medische advisering en bij J gaat het wederom in de zienswijze om sociaal medische advisering. En ik denk dat daar even wat door elkaar gehaald is, voordat u de zienswijze in gaat dienen. Ja? Als u leest bij J, staat de onderstaat dus opheffen sector sociaal-medische gezondheidszorg. En dan zegt u in de zienswijze instemmen met opheffen van de afdeling sociaal-medische advisering.
Begrijp ik? Zie het staan, ja, daar zit een inderdaad een verschil. Een
foutje in.
Ja, zullen we nog even goed naar kijken naar de formulering. Dank u wel. En voor wat betreft de vraag over de fusie met de onderling, daar geeft meneer Oezem nog even een reactie op.
Meneer Oezem. De fusie met de onderling, volgens mij is dat anderhalf jaar geleden zo'n beetje, is de GGD die deed voorheen zeg maar alleen kinderen vanaf 4 jaar. En EVN en ook de onderling deden het van 0 tot 4. En die zijn gefuseerd. En ja, hier staat nu alleen onderling, maar dat kun je ook lezen als EVN. Dus het is de fusie van GGD met de jeugdgezondheidszorg, zeg maar.
Ja. De EVN en onderling zijn toch gewoon particuliere instellingen. Daar kan je toch niet als GGD mee gaan fuseren?
Nee, het zijn de overname van die taken van 0 tot 4 jaar. Van die,
dan denk
taken. Alleen de taken zijn overgenomen. En niet,
niet dat u over fuseren met die. Nee, zet mij dan als staat zit een beetje op het verkeerde been. Ja?
Het staat er een beetje.
Ik ben klaar met de beantwoording, meneer Wethouder.
Ja.
Meneer Van Huizen, een tweede termijn.
Volgens mij had meneer Oliva nog gevraagd, die maakt zich zorgen over de screening van die 7-8-jarigen. En volgens mij is er een stuk dat het college niet van plan is om dat te gaan doen. Dus wat dat betreft kan die zorg al weggenomen worden.
Meneer Oliva, gaat u gaan.
Ja, ik heb ook nog een opmerking gemaakt over de logopedie. In aansluiting op wat meneer Smit zojuist zei. Er staat in dit stuk, toch een hele rare zin, bezuinigen op de screening door de logopedist is haalbaar, en dan komt het, omdat er geen wettelijke taak is. Goeiedag en welterusten. Het is geen wettelijke taak, daar doen we er niks mee. Ik vind dat toch eigenlijk heel krap door de bocht, en ik vind het eigenlijk niet netjes. Ik zeg ten aanzien van logopedie, we weten allemaal dat logopedie ontzettend belangrijk is, zeker in klassen waar een aantal van die jongelaars zitten, er komen er steeds meer. Hoe dat komt weet ik ook niet, maar in ieder geval, ik herinner mij, en ik weet nog steeds zeker, dat logopedie eigenlijk onmisbaar is. Nou hebben we een hele tour gemaakt. We zijn begonnen met, heb ik gezegd, een remedial teacher. Die betaalden we zelf in de eigen uit de gemeentekas. En als je nu kijkt, uiteindelijk, dat je een streep onder gezet hebt, dan hebben we niks meer over. En dat vind ik eigenlijk belachelijk. Sterker nog, ik kan me niet meer neerleggen. Dat vind ik wel heel vreemd.
Ik ga even verder met in tweede termijn. Ik was bij de heer Van Huisdijk, die heer Oiva is geweest. De heer Edelschaap, tweede termijn.
Ja, ik wilde daar eigenlijk ook een opmerking maken over die screening voor 7 tot 8 jaren. Want het wordt mij ook een beetje onduidelijk. Het staat inderdaad in het stuk van het college dat ze dat niet gaan doen. En in het stuk verderop staat het dat ze het wellicht wel gaan doen. Dus graag daar helderheid over. En dan gaf u net in eerste termijn een antwoord over. En dat ben ik even kwijt, dus wilt u daar nog even iets over zeggen? Van ja, maar die diensten kunnen dan door de schoolarts, dat begrijp ik wel, Maar toen zij ook door de leerkracht kunnen, daar kunnen ze worden overgenomen. En toen zat ik maar te denken, wat heeft de wethouder hier nu bijgezet? Welke taken moeten de leerkrachten nu op het gebied van de GGD ook overnemen? Dus ga nog even helderheid erover, want dan, dat wil ik graag weten.
Oké, meneer Smit, de tweede termijn.
Oké, dank u wel. De heer De Groot, even danken voor zijn goed voorbetaal over logopedie. Dat doet mij deugd.
Meneer Reva.
Sorry, meneer Reva. Ik heb nog, dat is overigens veruit de grootste post, dus €360.000. Dus. Dat is een belangrijk argument, denk ik, waarom ze dat erop gezet hebben. En het feit dat je dat kan overplaatsen naar kosten van de verzekeringen, zeg maar. En ik ben het volledig met u eens, overigens. Ik kom nog even terug op die bezuiniging van 5-10% plus die 2,25. Omdat de heer Plug daar zo op gehamerd heeft. Als we daar aan vasthouden, dan komt Plug naar mijn verwachting terug met het verhaal van ja, maar daar kan ik er iets voor doen. Dan komt er meer op het lijstje te staan. Dus dat is even mijn, als ik hem goed begrepen heb, is dat het gevolg van als je beide borsten laat staan. Bij deze.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter blijft over nog. Gaat u gewoon.
Bij de logopedie hebben we eigenlijk niet zoveel problemen, want het gaat om het screenen ervan. En ik denk dat een leerkracht die een kind 4,5 dag per week in de klas heeft, heel goed in de gaten heeft of hier een geval is voor een logopedist. En de behandeling van het kind staat hier buiten. Dit gaat gewoon om de screening. En dus wij kunnen ons daar prima in vinden. Dan is er nog iets. Meneer Smit heeft er al over gehad tijdens die avond, die leuke avond. En met meneer Plug. Over dat beter omgaan met het onroerend goed. Want dat is op dit moment nog een post waarop ze zeggen dat ze heel moeilijk kunnen bezuinigen omdat ze vastzitten aan langere contracten. Dat is natuurlijk plausibele reden, maar je kunt natuurlijk ook kijken hoe ver je in die tussentijd, in die 4-5 jaar, al heel creatief om kunt gaan. En ik geloof dat daar misschien nog iets extra, een extra sterke zienswijze op een sterk, ja, betoning van dat stukje. Dus er staat al in dat ze dat gaan doen, maar dat we dat nog eventjes dikker aanzetten, denk ik. Omdat je daar, denk ik, heel veel bezuiniging kunt halen.
Dank u wel. Wethouder, aan u het woord.
Als eerste even over de logopedie. De vragen die net, de opmerkingen die erover gemaakt zijn. In het stuk staat, denk ik, en dat wil ik nog even meegeven als toevoeging. Als voorwaarde wordt gesteld dat er afspraken worden gemaakt met logopedisten in een regio die snel ingezet kunnen worden bij een doorverwijzing. En de GGD maakt hiervoor een plan van aanpak en geeft na overleg met de gemeente die uitvoering aan. Dus er komt nog een plan van aanpak. En nogmaals, wat ik net al zei, meneer Ooyevaar, want ik kan met u meedenken en ik begrijp dat heel goed. En als u de kranten leest, dan komt er nog veel meer aan met die bezuinigingen voor passend onderwijs en dat soort zaken. Dus wat dat betreft moeten we heel alert blijven op dit soort zaken. Dus, maar dat wil ik nog even toevoegen, dat er hier nog een plan van aanpak ook voor wordt gemaakt. Dat even over die logopedie. Dan nog even, ja, als toevoeging op die bezuiniging voor die extra controle voor die 7-8-jarigen. Nou ja, dat willen wij dus ook niet, hè. In onze zienswijze, even voor de duidelijkheid, wij willen niet dat daar op bezuinigd wordt. Wij vinden het, ze worden naar mijn mening nog 2 keer gezien na de consultatieperiode. En dat is op, als ze 7-8-jarig en nog een keer 10-11 zo, groep 7. En dat vinden wij toch een heel belangrijk punt om dat vast te houden. Dus daar willen wij niet op bezuinigen. Dan nog even over die, over die prijsloncompensatie. Ik weet niet, ik weet niet wat ik er nog extra aan toe moet voegen. Ja, u zegt ook duidelijk, de directeur van de GGD maakt zich zorgen als de meeste gemeenten hiermee in gaan stemmen. En ja, hij heeft inderdaad aangegeven, ja, misschien moet het dan alweer terugkomen. Aan de andere kant is het zo, wij vinden het meer een zuiver beeld om te zeggen, we zitten echt in op die 5 tot 10% en niet alvast dat stukje meenemen. Dus mevrouw De Ruiter heeft nog een vraag gesteld, kun je het ook die huisvesting nog niet, misschien toch even de nadruk leggen, daar gaan we dan nog even naar kijken of we daar nog eens een extra wat iets aan kunnen dikken in de zienswijze, wat meer kunnen, zeg maar, beter kunnen formuleren om dat steviger aan te zetten. En dat is uw vraag. Volgens mij heb ik nog even over de zaal, over de leerkracht. Wat ik wilde zeggen over de leerkracht is dat de leerkracht meer een signalerende rol zou kunnen hebben daarin. Maar de jeugdarts, die moet let op de screening. Dus dat was eigenlijk mijn betoog. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ik denk dat ik kan samenvatten dat u kan instemmen met de zienswijze zoals die is verwoord in de brief van 10 februari. Ik zie de heer Van Huisstede nee schudden. Maar gewoon even procedureel, want het komt 10 maart, komt dit stuk in de raad. En dan is het te laat, want we moeten voor eind februari reageren. En ik denk dat het meer gepast zou zijn van nou, we hebben de zienswijze, we hebben het onderdeel huisvesting wat aangescherpt. Dat we hem als A-stuk noteren en dan kan die brief alvast verzonden worden. Even heel praktisch. Maar de wethouder wil toevoegen.
Ik wil in ieder geval het verzoek doen aan de commissie om mij te mandateren. Om daar dus met het algemeen bestuur de besluiten te kunnen nemen. En met de aantekeningen die u vanavond ook meegegeven heeft. En ja, als u af wilt wijken van een van de zienswijzen, dan moet u dat hier dus in de commissie aangeven.
Meneer Van Huisstede heeft daar, ik noem maar even een korte aanvulling op, een stemverklaring.
Een kort stemverklaring, ik kreeg daar niet zo recht van zin. Ik kan stemverklaren, dan gaat de wethouder weg met een mandaat min 2.
Misschien is het onderdeel ze toch even kan aanstippen.
Ik denk dat we hier zover, hè. Kijk, nogmaals, volgens mij gaan we hier nu meer, met wat ik nu aan toelichting heb gehad van de wethouder, meer bezuinigen dan we eigenlijk willen. En dan vraag ik me af hoe we dat gaan doen, want we zeggen eigenlijk, kijk, ik heb erbij gezeten, ik heb de optelling ook gemaakt van hoeveel wat en wat oplevert, en dan zie ik staan dat wij vragen 10%, zij komen met een lijst van maatregelen die bij elkaar, geloof ik, 12,5% zouden opleveren. Nee, dus als we alles doen wat hier staat, dat betekent dus ook het stopzetten van die 7-8-jarigen, alles, dan kom je op 12%, dat is geloof ik ruim 1 miljoen. Maar we gaan ze meer laten bezuinigen, want we stoppen met die compensatie. Dat betekent gewoon minder inkomsten, dus zullen zij moeten bezuinigen, terwijl die kosten hetzelfde blijven. Dus ze zullen datzelfde bedrag moeten bekostigen, namelijk 2%, dus die komt erbij. Ze gaan zelf ervan uit dat ze, die reserve, dat vind ik dan nog discutabel, ik ben daar redelijk tevreden in. Tenminste, ik denk dat het, als die gemeenten inderdaad garant staan zoals ze dat door de wethouder is genoemd, dan is het misschien niet nodig dat zij inderdaad naar 1,2 miljoen gaan aan reserve. Maar dan blijf ik met die prijs- en looncompensatie zitten, dan bezuinigen we dus eerder gewoon 12%.
Nou, misschien even een aanvulling, want in de zienswijze zit op een gegeven moment het overzicht. Er staan een drietal punten waar dit ons college en de raad, als we hiermee instemmen, in ieder geval niet mee akkoord gaat. Toen ik neem aan dat de directeur van de GGD daar gewoon op gaat reageren van, goh, dat is wel leuk, dat hij wil bezuinigen, maar die wil wel een aantal dingen extra. En dan hangt de prijskaartje aan, toen is het dus 10 of 12,5% en er komt een niks bedrag bij. Ik denk dat de brief gaat uit en er ligt even de bal bij de GGD. Ik denk dat we daar heel praktisch mee zouden kunnen gaan. En bij de regio.
Precies, het wordt natuurlijk, kijk, dit zal ook een discussie worden in het algemeen bestuur. En dan, kijk, nu heb ik, goede input van die ook meegekregen. En ik weet ook hoe u erover denkt nu. Dus ik weet zeker dat dit een discussiepunt zal worden. En een aantal posten, of meerdere posten, is verder nog voor onderzoek. Hè? Dus misschien komt het wel aan de orde dat een aantal posten dus niet, zeg maar, waar helemaal niet op bezuinigd gaat worden. Omdat men op een gegeven moment toch al op 7, 8 of 9 procent komt te zitten. En dat het algemeen bestuur zegt, we vinden het prima zo. Dus dit heeft nog een vervolgtraject.
Dus, ja, een vervolgende staatje net hoe ik wil noemen. Maar wij machtigen de wethouder om met deze zienswijze aangegeven die huisvesting verder op pad te gaan. En dan is het in de raadsvergadering van 10 maart is een A-stuk. Ik schors de vergadering even heel kort. Ik kijk even of de andere vergadering is afgerond. Of, we hebben een korte pauze. Tot straks. Geef jij even later. Dames en heren, hartelijk welkom. Ja, we hebben nu een ander vogeltje in de hoek zitten. Ja, nu kan het nog even. Te slaan je vleugels uit, Rolly. We gaan verder met agenda punt 5. Ik wil even. Het gaat hier, het besluit zal ook hier worden veranderd. En dat gaat luiden in te stemmen met de inhoud van het. Van de concept samenwerkingsovereenkomst en als optie voor de aankoop voor plein 7 te kiezen voor optie 1. Dan ook nog even, mocht u als commissie dieper willen ingaan op de samenwerkingsovereenkomst, dan dient dit in beslotenheid plaats te vinden. Al zijn er vragen over, dan schors ik de vergadering en dan gaan we in beslotenheid gaan we verder. Nou, dan gaan we beginnen met de discussie.
Precies, voorzitter. Want het is één stuk, dus...
Het is inderdaad één stuk, maar als u echt specifieke vragen heeft over die samenwerkingsovereenkomst, en die samenwerkingsovereenkomst die wacht ter inzage bij de Griffie, als u daar vragen over heeft, want die overeenkomst is nog niet getekend, dan gaan we in beslotenheid verder.
Maar er is hier een samenvatting gegeven en die houdt verband met de rest, de toelichting, alles wat er verder uit voortvloeit. Mogen we wel over de samenvatting praten?
Ja, als u zich houdt aan, zeg maar, aan de stukken zoals die nu op tafel liggen, dan moet het goed gaan.
Nee, als wij dus over het stuk dat wij in detail hebben doorgenomen allemaal natuurlijk, als we daarover beginnen, dan moet
het
besloten.
Ja, want dan krijg ik aan mijn linkerzijde krijg ik een seintje en dan van nu gaan we te ver.
Ja.
En dat zal ik u dan ook mededelen.
Ja. Nee, dat
dus ik zou zeggen, ja. Probeert u. Aan u het woord.
Ja? Voorzitter, even van de gelegenheid gebruik maken. Meneer Knistedt is hier vanavond aanwezig. Meneer Knistedt is de advocaat die de gemeente voor de gemeente de onderhandeling heeft gevoerd met het NHKC. En het leek mij wel verstandig dat meneer Knistedt vanavond ook aanwezig is. Dat als er echt toch wat meer specifieke vragen zijn. Omdat meneer Knistedt ook de onderhandeling heeft gedaan, leek me dat verstandig om hem hierbij aanwezig te laten zijn. Net als mevrouw Van Mierlo, dat is onze ambtenaar bij de gemeente. Leek me goed om die beide ook vanavond aanwezig te laten zijn. Omdat ik me kan voorstellen dat er wel wat, nou, toch nog wel wat vragen liggen. Zodat die ook op een deskundige manier beantwoord kunnen worden. Want die technische ondersteuning is wel belangrijk vanavond.
Beide hartelijk welkom. En met de linker over de kuur, meneer Knistedt, als u zegt. Van, nu gaat het even te ver, dan schorsen we de vergadering. Dus ik ben deels afhankelijk van u. Minister, waar gaan we het woord?
Dank u wel, voorzitter. In eerste plaats, ik zit hier namens Hans Haring, die zich aanvankelijk had geworpen op deze zaak. Maar we hebben de taken verdeeld zoals in de meeste fracties het geval is. Dus bij deze nog even de officiële melding als het nieuws gedaan dat hij niet bij deze vergadering aanwezig is. Zoals we al heeft kunnen constateren. In de tweede plaats, de complimenten voor het stuk. We hadden net in de andere sessie ook al zo'n goed helder stuk over de afvalinzameling. We zitten wat dat betreft op de goede weg. Niettemin toch een aantal vragen die bedoeld zijn voornamelijk om de helderheid van het stuk en de scherpte van het besluit dat wij hopelijk gaan nemen met z'n allen nog te verbeteren. Het voorstel bestaat uit één zin. Maar we hebben geconstateerd dat het eigenlijk uit meerdere aspecten bestaat en we zouden dat graag in het definitieve voorstel willen splitsen. Er zijn algemene zaken die met de kwestie, de specifieke kwestie, de overeenkomst met het NHKC, zijn gemengd. En dat loopt soms wat door elkaar, zodat niet helemaal duidelijk is waar het over gaat. Het gaat allemaal over hetzelfde, maar het gaat over het algemene en over het specifieke. Op bladzijde 1 van het voorstel wordt dat in A, B en C gesplitst, waarbij dus A en C het specifieke zijn en B het algemene. Op de laatste pagina, nee, de voorlaatste pagina,
wil jullie het liefst concrete vragen stellen?
Dit is de algemene inleiding.
Moet je dan uw inleiding wat compacter houden?
Ja. dit was het tweede stuk van de idee, dan kom ik concreet. Gaat het over vier aspecten. Aankopen plein 7, het inbrengen van nette opbrengsten, het oprichten van de collectiestichting en het overdragen in beheer van de collectie. Dat zijn de vier punten waar het over gaat. Dus het gaat om de aankoop, het gaat om de financiën, het gaat om de collectiestichting, het gaat over de overdragen van de collectie van de NHKC. En naar ons idee moeten die dingen gewoon genoemd worden in het besluit. Dan weten we waar we over besluiten, wat het algemene en wat het specifieke gedeelte is. Over de algemene zaken en over de manier waarop wij graag het besluit zouden willen geformuleerd zien. Dan als het gaat om over de essentialia, staat er het een en ander over de overeenkomst met de NHKC, een samenvatting, dus daar zal ik het alleen maar over hebben. Daar wordt bij het vierde bolletje gesproken over de rechten die het NHKC bedingt in deze overeenkomst. En naar ons idee zijn het meer afspraken en garanties. En rechten is misschien iets te sterk geformuleerd. Maar ik weet niet wat in de oorspronkelijke stukken staat, daar mag ik nu niet over praten. Er staan onder punt 1 een vrij krasse bepaling voor onbepaalde tijd opeisbaar. We vragen ons af of dat misschien niet wat kan worden genuanceerd. Onder 2 staat de inbreng van de 40.000 euro per jaar voor onderhoud en beheer van de collectie. Die 40.000 komt terug later in het stuk en is dan een algemeen onderdeel van het totale budget van 5 ton exploitatiekosten. Dat staat niet helemaal duidelijk dat het in dit gedeelte dat het voor alle ingebrachte collecties geldt. Er staan een paar termen in die waarschijnlijk, ik begrijp wat er bedoeld wordt, maar waarschijnlijk moet dat iets anders worden geformuleerd. Onder essentialia, bolletje 1 staat iets over een opschortende voorwaarde. Volgens mij moet dat ontbindende voorwaarden zijn. Als dat er staat, begrijp ik wat er bedoeld wordt, anders dan moet dat uitgelegd worden. Wordt er onder de opties, wij kiezen overigens voor optie 1, dat lijkt ons verreweg de beste, zoals ook voorgesteld in het raadsvoorstel. Dan wordt er gesproken over de vastgestelde marktwaarde, dat komt een paar keer terug. Ik ga ervan uit dat wat de marktwaarde is die op dit moment geldt, maar dat moet dan denk ik ook elke keer als dat gezegd wordt ten overvoerde worden bijgezegd. Nou, hier de opschortende. Dan staat er op 2 plaatsen, op bladzijde 4, onder risico's, punt 1. Het onoverkombare geval dat Nieuw-Kranenburg gaat doen zonder besluit. Dat staat op bladzijde 5 nog een keer als onoverkombaar geval. Volgens mij moet het zijn onverhoopt. Dat lijkt me een betere term. Onoverkomelijk, ja. Ik weet niet of dat een... Er kan ons van alles overkomen. Dan staat er onder de vergoeding op bladzijde 4 nog iets over onbepaald en over de eventuele eeuwige verplichting. Dat lijkt ons ook iets te ruim geformuleerd. Dat zou iets strakker moeten, zodat we weten waar we aan toe zijn en niet onze achterkleinkinderen met iets opstaan willen wat wij niet hebben kunnen voorzien. Dan gaat het onder B, dat is 5 over de collectiestichting. Er staat heel duidelijk wat de bedoeling is. Alle collecties van de samenstellende instellingen, of het nu gemeentelijk of particulier zijn, worden ingebracht en daar wordt die 40.000 voor gereserveerd. Dat is een heel helder onderdeel van het voorstel en dat willen wij dus ook graag net als optie 1 ondersteunen. Ik denk dat de belangrijkste... Ja, er wordt nog iets gezegd over de zaken die nu voor het NHKC worden geregeld, de officiële overdracht en wat later voor de gemeentelijke kunstcollectie en de collectie Sterkenhuis wordt geregeld. Daar hebben wij alle vertrouwen in dat het inderdaad ook komt. Dat is trouwens al eerder aangekondigd. Dat waren de vragen en opmerkingen, voorzitter.
Dank u wel, Michel. Meneer Van Hofstein.
Voorzitter, daar hebben we hier geen vragen op dit moment over. Nou, we hebben hier ook geen vragen over, maar we willen wel even er iets over zeggen. Wij vinden het een heel logisch besluitpunt, gezien de geschiedenis. En wij volgen het college dan ook in het voorstel voor optie 1. En dat lijkt me verder een... wij vonden het een helder en begrijpelijk stuk. Dank daarvoor.
Dank u wel. De heer Smit.
Dank u wel, meneer voorzitter. Wij hebben nog wel een vraagje erover. We hadden begrepen dat het NHKZ zichzelf op korte termijn zou opheffen. En we nu zien we onder de essentialia, het laatste punt, punt 1, dat de NHKZ zichzelf het recht gunt om 30 jaar te blijven bestaan. En pas dan haar rechten aan de collectiestichting over te dragen. Zo lezen wij dat. Onze voorkeur heeft dat de collectiestichting op korte termijn de rechten overneemt. En het NHKZ zichzelf opheft, want anders krijg je een rare situatie. Dus misschien lezen we het verkeerd, dus graag toelichting. Die 40 miljoen voor het in stand houden van de collectie als onderdeel van die 5 ton, dat is op zich akkoord. Maar wij hebben het niet op ons netvlies hoe dat nu met het depot dan nu geregeld is. Voor de tijd van Kranenburg, want die 40 miljoen die is dan voor het in stand houden en opslaan van die collectie, begrijpen we. En hoe is dat nu bedacht voor de periode Kranenburg, zeg maar, Nieuw Kranenburg. Daarnaast zijn we voor die optie, zijn we ook wij voor optie 1. In het coalitieakkoord hebben we ook afgesproken dat we de voortgang van het verstand komen van Nieuw Kranenburg niet zo ons zou worden gedwarsboomd, zeg maar, mits het binnen de begroting van die 5 ton valt. Dus dat is prima. Met betrekking tot het NHKC is nog een ander vraagpunt van de erfopvolgers van het NHKC zijn. Want de NHKC gaat deel uitmaken, de huidige NHKC, van later de exploitatiestichting en de collectiestichting. En ze hebben daar ook dus invloed op het succes van Nieuw-Kranenburg. En aan de andere kant zeggen ze van ja, maar als het fout gaat, willen we wel al het geld terug hebben in de vorm van dan naar de collectiestichting. Dus op zich hebben we geen bezwaar tegen, want we vinden het op zich wel redelijk, maar we hebben wel het gevoel van ja, maar dat is dan wel erg makkelijk zo van ja, je draagt wel, je zou je nek uit moeten steken ervoor. Zeg maar. Als je het geld erin steekt, steek je nek er dan vooruit, ga voor Nieuw-Kranenburg, zorg dat het succes is. En dat heb ik wel altijd zo geleerd. Als je je nek uitsteekt, ook voor een bedrijf, dan moet je er een flink veel geld in zitten. Dan gaat het stukken makkelijker dan wanneer er geen geld in hebt zitten. En het laatste puntje is die taxaties. Die lijken wat te zwalken. Eerst was het 1 miljoen. Nu was het 97. Het is nu ons niet helemaal duidelijk waarom die waarde nu opeens weer hoger zou zijn in de huidige markt. Maar wat er staat, de procedure om die waarde te bepalen, dat lijkt ons correct. En we zijn wel benieuwd wat eruit gaat komen. Dus dat waren onze punten.
Dank u wel, meneer Smit. Dan ga ik naar de overkant. Mevrouw de Ruiter.
Het meeste is al gevraagd wat wij ook in gedachten hadden. We zouden ook graag voor optie 1 gaan. We vragen ons natuurlijk wel af waarom er dan nog niet getekend is.
Dank u wel, meneer Roijvaar.
Ja, ik heb er een verhaaltje van gemaakt, voorzitter, met alle respect. Want een heleboel dingen die hier over tafel komen, die heb ik toch een beetje op een rij gezet. En daar heb ik niet aan besteed. Voorzitter, een niet geringe opgave om vanavond aandacht te besteden aan de conceptsamenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bergen. De Stichting Noord-Holland Kunstcentrum met de Stichting Nieuw-Kranenburg. Waar het om samenwerking van onze gemeente met stichtingen gaat, en dat is vanavond het geval, is extra aandacht noodzakelijk. Aangezien deze rechtsvorm ondemocratische aspecten inhoudt. Een stichting kent namelijk geen leden, alleen maar een bestuur. In een akte van oprichting worden de oprichters tot bestuurder benoemd. En daarna vindt de benoeming plaats, vaak door cooptatie. Men zoekt er zelf een paar jongens bij. Dat betekent dat de bestuursleden zelf beslissen door wie een in de overeenkomst opengevallen bestuursplaats wordt ingenomen. Dat dit proces niet altijd gladjes verloopt en soms zelfs tot flinke wrijvingen kan leiden, laat zich natuurlijk gemakkelijk raden. Er is geen ledenvergadering die het bestuur ter verantwoording kan roepen. Dat onze fractie, na dit opnieuw opgemerkt te hebben, bij deze constructies nooit heeft staan juichen, mag bekend worden verondersteld. Het drama rond de plotselinge verkoop in het verleden van de oorsprong in Schorel door een stichtingsbestuur staat ons nog levendig voor de geest. Terwijl de gemeente wel de schuld krijgt. Het CDA heeft dan ook heel kritisch gekeken naar de voorliggende samenwerkingsovereenkomst zoals we die ook nu toegezonden hebben gekregen. Deze bevat naar onze overtuiging toch voldoende houvast en zekerheden om ontsporingen in de toekomst te kunnen keren. Van
Vanavond ligt, zoals gezegd, de samenwerkingsovereenkomst van onze gemeente met een tweetal stichtingen op tafel. We realiseren ons dat het zojuist opgewerkte aan stichtingen in volle omvang meeweegt. Met welke bestuurders hebben we te doen? Dat is de boeiende vraag. Wat mogen we van ze verwachten? En wat zijn de doelstellingen van de optredende stichtingen? Het CDA heeft respect voor de bestuurders van het LHKC, voor de wijze waarop deze stichting de laatste maanden is omgegaan met onze gemeente en wederzijds. De gemeente met het LHKC. De gemeente heeft moeten vechten om haar kastanjes uit het vuur te halen. Zij ontdekte dat het LHKC bereid was haar positie rond het beheer van haar collectie legitiem tot het uiterste te verdedigen en de inbreng van haar pand plein 7 met alle nodige waarborgen te omringen. Ik kom er later nog op terug. Een pand waarin met steun van het LHKC sinds 1965 het KCB en de kunstuitleen haar werk voor de bevordering van kunst en cultuur nog steeds vormgeeft. Het NHKC heeft meer dan haar best gedaan de doelstelling waarvoor deze stichting in het leven is geroepen waar te maken. Die doelstelling was primair het stimuleren van het kunstleven in Nederland en in het bijzonder in de gemeente Bergen en omgeving en daarvoor een museum te stichten. Hetgeen in 1990 daadwerkelijk ook heeft plaatsgevonden. Het NHKC heeft deze doelstelling vorm willen geven door bestaande kunstwerken te beschermen en te behoeden. Daarnaast heeft de stichting na verwerving het pandplein 7 aan het KCB ter beschikking gesteld voor tentoonstellingen en ondersteuning van het kunstleven in onze gemeente. In alle stilte, wat zij benadrukt, heeft de stichting ook gewerkt aan het bijeenbrengen van een representatieve en indrukwekkende collectie van beeldende kunst vanuit de gemeente Bergen en omgeving afkomstige kunstenaars. Deze collectie is sinds haar oprichting op 21 mei 1965 opgebouwd, het zij door middel van gerichte aankopen, het zij door middel van schenkingen, legaten en bruiklenen, sommige voor onbepaalde tijd, sommige voor beperkte tijd. Deze collectie behoort het NHKC toe in eigendom en zal dat blijven. Of is haar in bruikleen gegeven? De collectie is voor tentoonstellingsdoeleinden in haar geheel in langdurig bruikleen gegeven aan het museum, aan het voormalig museum Kranenburg. Waarom dit verhaal, voorzitter? Ik wil er namens mijn fractie op wijzen dat onze fractie geen enkele twijfel heeft over de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de stichting NHKC. Belangeloos en vrijwillig heeft ze zich altijd keurig opgesteld door de leiding van goede bestuurders. En juist daarom heeft onze fractie geen overwegende bezwaren tegen de zorgvuldig opgestelde conceptsamenwerkingsovereenkomst die vanavond op tafel ligt. De op 3 oktober 2006 getekende intentieverklaring van de verschillende partners om te komen tot de realisatie van Nieuw Kranenburg Centrum voor Kunst, Cultuur en Natuureducatie kan hiermee zijn beslag krijgen. De totstandkoming is bepaald niet gemakkelijk gegaan. De belangen zijn dan ook op allerlei terreinen heel groot. De discussies tussen partijen hadden soms veel weg van een liefdespel van een stel stekelvarkens. Zoals het college zelf heeft aangegeven, waren er nogal wat verschillen van mening over de wijze waarop onderwerpen in de samenwerkingsovereenkomst dienen te worden uitgewerkt. Wat de aankomst van plein 7 in de weg stond. Bij een raadsbesluit van 15 december 2009 konden de gesprekken worden begonnen over de voorwaarden en condities waaronder plein 7 aan de gemeente zou kunnen worden verkocht. Uitgangspunt was een marktconforme prijs als een waarborg wanneer onverhoopt de exploitatie van het centrum Nieuw-Kranenburg, onverhoopt, zou moeten worden gestaakt. Waarbij de gemeente gehouden is de opbrengst van plein 7 aan het NHKC terug te betalen. Met dat marktconforme door de gemeente terugbetalen bedrag behoudt het NHKC algemeen mogelijkheden een nieuw onderdak te financieren voor het KCB en de kunstuitleen. Maar laten we hopen dat deze situatie zich in de toekomst niet voordoet. De taak van onze raad is natuurlijk niet om doemscenario's te ontwikkelen. Onze fractie wil niets meer en niets minder naar Kranenburg en een nieuw Kranenburg gestalte geven. Een impuls voor onze gemeentelijke uitstraling en als ondersteuning van het aanwezige toeristische product, ook de culturele vorming en natuureducatie van onze jeugd op onze scholen, krijgt extra kansen. Een mooie hangplek is bijna niet denkbaar. Met een goed toegeruste grote zaal is ook van alles mogelijk. Lezingen, kunstmanifestaties, educatieve sessies, disputen en contacten met allerlei geledingen in onze gemeente. Bruiloften en partijen vallen natuurlijk buiten dit bestek. Met goede mensen aan het roer is dit alles geen utopie, maar uitermate realistisch. Een uitgangspunt waarvoor het waard is gemeenschapsgeld op tafel te leggen. Hoewel de koop- en verkoopsom van plein 7 ook nog eens om prijsopdrijving bij de ontwikkeling van het gebied Mooi Bergen te voorkomen, in eerste instantie is bepaald op 790.000 euro, is het natuurlijk niet ondenkbaar, dat op de datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst een hogere marktconforme prijs zal moeten worden bepaald. Het zou wel ergens tussen de 8 of 9 ton kunnen uitwijken. Misschien wel een miljoen, weet ik niet. Maar ook al zou dit zo zijn, voorzitter, bij een onverhoopt faillissement van Nieuw-Kranenburg zal de tegenwaarde van het gehele landgoed aan de Hoflaan nu al meer dan voldoende zijn om alle door de gemeente gedane investeringen terug te krijgen. De fractie van het CDA gaat dan ook van harte mee met de door het college voorgestelde optie nummer 1. Tot slot, voorzitter, laten we ons als raadsleden terdege realiseren dat het ten aanzien van de realisatie van Nieuw-Kranenburg van 2-1 is. We gaan ervoor met onze hele ziel en zaligheid, of we gaan er niet voor. In het laatste geval tekenen we een doodvonnis voor een museum dat langzamerhand zo beperkt is in haar huidige enge keurslijf, dat niets anders overblijft dan sluiting van het nog niet voltooide Kranenburg. Niets anders overblijft dan de verkoop van het gehele landgoed aan de hoogstbiedende en dan fijn centen tellen. Aan deze laatste mogelijkheid zal in ieder geval de fractie van het CDA een gezonde weerstand bieden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Olivaar. Ik kan haast zeggen portefeuillehouder, maar ik geef graag de portefeuillehouder de burgemeester het woord.
Ja, dank u wel. Meneer Olivaar nodigt hier natuurlijk er zeker toe uit op het moment dat hij het heeft over het liefdespel tussen twee stekelvarkens. En heeft hij het over bruiloften en partijen. Nou, dat mag dan wel weer niet. Maar ik kan u verzekeren dat ik durf het geen spel te noemen, maar de gesprekken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met het NRKC waren soms moeizaam. En soms was het ook even wij spreken met het mes op tafel. Maar het plezierige van dit alles is geweest dat altijd de insteek van het NRKC is geweest dat de intentieovereenkomst van 2006, dat die vorm zou moeten krijgen in die overeenkomst. En daar ben ik gewoon heel blij mee dat het uiteindelijk gelukt is. Er is veel tijd in gaan zitten om het tot een goed einde te brengen. En mevrouw de Ruiter, als u zegt van ja, waarom is er nog niet getekend? Het heeft te maken met gewoon procedureel. Het algemeen bestuur van het NRKC is akkoord. Maar ik meen twee of drie dagen voor de vergadering van het bestuur lagen de stukken er pas. Dus dat moet gewoon formeel, moet er een officiële termijn tussen zitten dat er stukken er zijn. Dus dat heeft puur daarmee te maken dat het NRKC, en dat kan ook haast niet anders als Gerb Rusch als advocaat de voorzitter is, dat wel de juiste regels en termijnen in acht worden genomen. Dus dat is de enige reden dat er nog niet getekend is. En de complimenten, ik denk dat die ook verdiend zijn. Die geef ik ook graag door aan de mensen die zich hier met hart en ziel voor hebben ingezet. Er worden door gemeentebelangen een aantal juridisch-technische vragen gesteld. Onbepaalde tijd opeisbaar. Opschortend, ontbindend. Ik stel voor dat ik die vragen overlaat aan meneer Knistert. En voor alle duidelijkheid, er is sprake van één overeenkomst. Dus ik voel er eerlijk gezegd niet zoveel voor om het stuk in allerlei deeltjes op te gaan knippen, want het gaat over één overeenkomst. Dus mocht u daar anders over denken, dat gemeentebelangen daar een andere vorm voor wil kiezen, en een slokje water, dan raad ik u aan om dat via een amendement te gaan doen bij de raadsbehandeling. Want nogmaals, één overeenkomst behandel je ook op deze manier. Het heeft ook met elkaar een relatie, dus dat maakt het alleen maar lastig. U maakt het ingewikkeld als u het uit elkaar haalt. Wellicht denkt u daar iets anders over. Maar ik pleit ervoor om dat niet te doen, om de verbinding die er tussen de verschillende schakels er zit, om dat ook als één keer ook te gaan behandelen. Even zien, VVD, GroenLinks was akkoord. Uw vraag over het NRKC geeft zichzelf het recht om nog 30 jaar te blijven bestaan. Ik kijk ook even naar meneer Knistert die daar ongetwijfeld zo een reactie op kan geven. Net zo goed als uw vraag over het depot en die 40.000 euro. Want die 40.000 euro is gelabeld geld. Die past binnen die 5 ton. En ja, ik begrijp u wel dat u blijft herhalen dat het voor de VVD, dat u dat in, het, of in uw verkiezingsprogramma of iets dergelijks heeft staan. En denk ik, meneer Smit, wanneer komt er nu eens vertrouwen in dat wat er is afgesproken met u, met de raad, er is 2 ton... ik leg het u graag nog een keer uit. 2 ton zijn de bestaande subsidies die bij de bestaande instellingen horen. Dan kom je uit op een bedrag van 2 ton. Door u als raad is gezegd er komt nog 3 ton bij, waardoor je uitkomt op een bedrag van 5 ton. Niet meer, niet minder. Uiteraard is het college gehouden aan die 5 ton. En ja... Ik hoop, meneer Smit, dat ik u zo langzamerhand toch daar eens van heb kunnen overtuigen, of in ieder geval uw fractie ervan heb kunnen overtuigen, dat wat het college toezegt als het gaat om dit bedrag, dat wij ons daar uiteraard aan zullen houden. Dat mag u van ons vergen, maar volgens mij is het echt niet meer nodig dat u dat bij herhaling blijft te beweren, want we weten met elkaar heel goed hoe het zit met het totale bedrag. En het was fantastisch dat er door de raad 3 ton extra beschikbaar is gesteld. Maar rekent u maar op dat het college zich er terdege van bewust is dat dit ook het bedrag is. Die 40.000 euro voor de kunstcollectie is ook gelabeld geld, is geen extra geld wat er nog bovenop komt, is ook geen geld waarvoor nog weer apart een beroep op de raad gedaan wordt. Ik hecht er toch aan om dat nog even tegen u te zeggen. Erfopvolgers NRKC, en ik zal ook vragen of Mick Niestedt die vraag ook zo zal behandelen. Ja, meneer Ooyevaar, u heeft een mooi beeld geschetst van de geschiedenis. En ja, dat is u ook wel toevertrouwd dat u dat doet. Ik had ook eigenlijk niet anders van u verwacht dat u met een dergelijk verhaal zou komen. Maar u had me wel een vraag met welke bestuurders hebben we dan te doen. En dat heeft eigenlijk ook te maken met de eerdere vragen die ook door de VVD zijn gesteld. En wij zitten op een gegeven moment, als je het hebt over 30 jaar. Nou, volgens mij, als ik even rondkijk, wie zal er over 30 jaar nog raadslid zijn? Meneer Houtenbos uiteraard. Ik had het kunnen weten. Ik kan u in ieder geval verzekeren dat ik dat niet meer als burgemeester mee zal maken. Dus laat ik maar even voor mezelf spreken.
Uitrolling dan naar binnen dan.
Ja, dat dacht ik wel. maar op de opmerking van meneer Ooyevaar, er zal ook een reactie op komen. Kijk ik als eerst even naar u, meneer Knissel, is dat het handigste? Ja?
Dan geef ik... Meneer Knissel, dan u het woord.
En dan moet je even de microfoon even het knopje indrukken. Ja.
Dank u wel. Mocht ik vragen van u vergeten, dan vraag ik u om even te interrumperen, want ik ben natuurlijk graag bereid om een toelichting te geven, maar ik begon op een gegeven moment mee te schrijven, maar in het begin was ik nog niet zo ver. Namelijk de vraag van de heer Zeiler. De heer Zeiler vroeg bij de Essentialia, bij aandachtspunt 1, of er niet bij opschortende voorwaarden ontbindende voorwaarden had moeten staan. Nee, het is echt opschortende voorwaarden. Het idee is dat de verkoop van plein 7 vindt plaats onder de voorwaarden dat Nieuw-Kranenburg daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dus wanneer zou blijken in de komende tijdspannen dat om welke reden dan ook Nieuw-Kranenburg niet gerealiseerd kan worden, dan is daarmee de koop in beginsel ook van de baan.
Het heet toch onbindende voorwaarden? Er wordt iets niet gedaan, dus daarmee wordt dit contract of deze overeenkomst ontbonden.
Ja, het verschil tussen, we hebben het op schortende voorwaarden gemaakt om verschillende redenen. Ontbindende voorwaarden, daar ga je ervan uit dat de overeenkomst tot stand is gekomen en dat die op een gegeven moment gaat eindigen door de omstandigheid dat bijvoorbeeld Nieuw-Kranenburg niet plaatsvindt. Dat zou voor problemen kunnen zorgen, want het zou onder andere kunnen zorgen, bijvoorbeeld wanneer levering al heeft plaatsgevonden, dat je overdrachtsbelasting etcetera verschuldigd bent. In dit geval is dus gekozen voor de opschortende voorwaarden. Er is geen overeenkomst tot op het moment dat duidelijk is dat Nieuw-Kranenburg gerealiseerd wordt. Nou weet ik niet meer wat u nog meer voor... Ja, dat ben ik met u eens. Dat onoverkombaar of onverhoopte, dat ben ik met u eens. Dat zou daar beide in kunnen staan. Ik weet niet hoe dat in de overeenkomst is gedefinieerd. En u sprak ook nog over aandachtspunt 4. over een tweetal rechten, of dat dat garanties zijn. Daar zou ik als jurist ook geen probleem hebben om dat garanties te noemen, maar het zijn rechten. Garanties zijn natuurlijk ook rechten. Hè.
Garanties zijn meer wederzijds dan rechten. Hè? Dat is nogal eenzijdig geformuleerd. Vandaar dat het, om het wat te mitigeren of wat gelijk te maken, zou ik daarvoor zijn. Maar als u zegt dat het voldoende is, dan geloof ik
u
graag.
Ja, als u het leest, het is eigenlijk gewoon het recht, een vorderingsrecht wat ontstaat wanneer op een gegeven moment Nieuw-Kranenburg zou eindigen. En dat heeft inderdaad een garantie in zich, maar het is een recht. Oh ja, de eeuwige verplichting, tenminste de doorlopende verplichting. Ja, dat is gewoon het uitkomst van het onderhandelingsresultaat. Wij hadden in eerste instantie ook gezegd van we gaan daar een termijn aan stellen, dus een eindigheid aan brengen. En dat was voor het NHKC niet acceptabel, dus dat is in het onderhandelingen zo uitgekomen. Die 30 jaar termijn die was nog een reliquie. We hebben verschillende juridische constructies besproken over de inbreng van het pand. Er is gedacht over een leningsconstructie. Uiteindelijk is voor de constructie zoals die bekend is uit de samenwerkingsovereenkomst zoals u die heeft kunnen inzien gekozen. Even kijken, de heer Smit die noemde die 30 jaar. Ja, nogmaals, dat is dus de uitkomst van de onderhandelingen. Die 40.000 euro... die 40.000 euro, dat kunt u lezen in de samenwerkingsovereenkomst. Dat is een heel breed toepassingsgebied waarvoor dat beschikbaar moet zijn. Hè? Het is niet alleen voor de opslag, maar het is een stuk ruimer. En daarmee is ook zeker gesteld dat binnen die 5 ton die beschikbaar is gesteld. Hè, door. Precies. En dat voldoende is. Dan zegt de heer Smit ook nog van ja, het NHKC had misschien de sprong moeten wagen hè, in het Nieuw-Kranenburg, omdat men ook verantwoordelijkheid ervoor neemt. Men heeft natuurlijk alleen maar een aangewezen plaats in de Raad van Toezicht. Hè, dus men zit niet echt achter de stuurknuppel, dus ik kan me wel voorstellen dat men dat het nog net één stap te ver is. Maar in de komende jaar, de gesprekken met het NHKC die zijn zeer... zeer positief verlopen. Het zou me niet verbazen wanneer het daar in de komende jaren nog wel een nieuw bestuur nader tot Nieuw-Kranenburg komt. He, want u zegt ook van moet men 30 jaar, waarom houdt het NHKC zichzelf 30 jaar in stand? Daar zijn ook meerdere redenen voor. Een van de redenen is bijvoorbeeld dat de collectie voorlopig nog eigendom blijft van het NHKC. Dus dan zou een probleem krijgen wanneer het NHKC zichzelf zou opheffen. Maar feitelijk zal het NHKC eigenlijk een vrij slapende stichting worden. En het is zeker niet ondenkbaar dat in de toekomst, eventueel wanneer ook andere deelnemers in NK hun collecties overgedragen aan de collectiestichting, dat het NHKC dan tot opheffing zou komen. Maar we hebben gewoon een ruime termijn ervoor genomen. Taxaties. Zei u nog iets over? Eén punt. Plein 7 wordt aangekocht tegen de getaxeerde waarde van 790.000 euro. De gemeente gaat uit van de waarde van 790.000 euro. Dat is ook getaxeerd door de taxateur van de gemeente, een beëdigd taxateur. Dus dat is de waarde die er is. Maar over iedere waarde kun je van mening verschillen. Want hoeveel taxateurs je ook hebt, je zult altijd tot een andere waarde komen. We gaan uit van die waarde van 790.000 euro. Dat is dan ook de waarde die van belang zal zijn bij de rest van de planvorming van het plan Mooibergen. En alleen ten aanzien van die zekerheid, die garantiestelling, die rechten die u in de overeenkomst heeft gevonden, daar is een bepaling van de waarde die uitgekeerd wordt wanneer Nieuw-Kranenburg niet zou voortblijven bestaan. Dat is ook weer de uitkomst van de onderhandeling tussen Nieuw-Kranenburg en of tussen NHKC en de gemeente. Dus met andere woorden, de gemeente gaat uit van een waarde van 790.000 euro. Dat is de waarde die de taxateur van de gemeente heeft bepaald. Het NHKC gaat uit van een hogere waarde. We houden de waarde van de gemeente aan, maar ten aanzien van de zekere stelling bij het beëindigen van Nieuw-Kranenburg, daar hebben we een andere constructie voor gekozen. Dat is eigenlijk wat ik erover zou willen toelichten.
Dank u wel. De tweede termijn. De Meneer Zeiler.
Even inhakend op deze beantwoording die de meeste vragen wel afdoende heeft beantwoord. Dat is twee keer beantwoorden, maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. Toch nog even over de eigendom. Het is toch niet de bedoeling dat eigendom wordt overgedragen. Het is toch altijd het beheer dat wordt overgedragen. Dat geldt toch ook voor de gemeentelijke collectie en voor de collectie van andere instellingen die blijven bestaan. Dit even misschien ten overvloede, maar daar zijn nog wat misverstanden over. Nieuw-Kranenburg krijgt alles mee, krijgt alles in beheer en alles wat hier hangt, dat is onderdeel van de gemeentelijke collectie. En dat kan dus in Kranenburg hangen, maar dat blijft eigendom van de gemeente. Dat is zo, hè? Dat kunnen we hier vaststellen. Dan is daar in ieder geval geen misverstand meer over. Ten aanzien van het idee dat er één overeenkomst is, dat ben ik met de portefeuillehouder eens. We besluiten deze overeenkomst te bekrachtigen. Die is gesloten. Dit concept dat hopelijk ook door het bestuur van het NHKC nu wordt geaccepteerd. Maar er staat in het besluit nog wel degelijk iets algemeens. Dat is namelijk het oprichten van de beheersstichting. En voor alle duidelijkheid zouden in het ene besluit te vernemen die punten wat moeten worden gespecificeerd. Dat doet niets toe of af aan het feit dat het één pakket is dat wij besluiten, maar het is voor de duidelijkheid doet mij goed om dat nog even te specificeren. Er is toch geen bezwaar om één in plaats van één zin drie of vier zinnen in het besluit te nemen. We nemen één besluit. Dat besluit dat is één pakket. Het punt 1 is heeft als consequentie 2 en 3 en omgekeerd. Ik denk dat de duidelijkheid van de besluiting, wat besluiten, we besluiten iets over een overeenkomst. Daar zit een aankoop in, daar zit een garantie in. Maar er zit ook de oprichting van de Algemene Beheersstichting in, die voor het verdere geheel ook buiten het NHKC van belang kan zijn. Dus het is alleen maar een nadere specificatie. Verder is het geen amendering. Dus wat dat betreft is het ook, zou het ook moeilijk zijn voor onze fractie om daar een amendement over in te dienen. Dus de vraag is of het mogelijk is, of het bezwaarlijk is. We doen er niets anders mee, we willen graag absoluut de duidelijkheid erover.
Dank u wel, meneer Zijn. De heer Van Huisteden, verder dan
nog. Ja, voorzitter. De portefeuillehouder heeft nog een compliment voor ons. Te goed. Wij zijn heel blij dat we hier nu, en natuurlijk iedereen die daar mee gewerkt heeft, we zijn heel blij dat we hier nu op dit punt zijn. En we zien het weer als een volgende stap inderdaad naar de realisering van Nieuw-Kranenburg. En alle heuvels en dalen die we daarin meemaken. Wij zijn akkoord met de tekst van de overeenkomst en met het kiezen van optie 1.
Dank u wel, heer Enneschuim. Meneer Smit, nog een tweede termijn.
Ja, tweede termijn. De vraag over het NHKC en de collectiestichting begrijp ik dat een soort geleidelijke overgang is, als ik goed begrijp, tussen het NHKC en de collectiestichting, omdat het voortvoert uit de onderhandelingen, dat begrijp ik. De tweede punt is, u zegt opschortend, betekent dat stel wij als gemeente iets met Nieuwbergen willen doen en daar pand in willen brengen.
Nieuwberg is opgeheven.
Sorry.
Lissauer.
Ik bedoel het project Mooibergen. Ja, Nieuwbergen, excuus. Als ze met het project Nieuwbergen het pand in willen brengen, dat niet kan voordat Nieuw-Kranenburg gereed is. Want dan is er nog steeds geen overdracht plaatsgevonden. Niet dat, ik denk dat een hypothetische zaak is overigens, maar dat is, als het goed is, dat begrijpt de consequentie. Voor de portefeuillehouder, ja, ook wij zijn blij als VVD-fractie dat we zover gekomen zijn. Ik kan niet garanderen dat wij nooit meer terug zullen komen op die 5 ton. En dat is ook ons volste recht. Dus dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar de overkant. Mevrouw de Ruiter.
Bij mij zijn door de beantwoording door de advocaat zijn toch wat vragen geweest over het eigendom van de collectie van het NHKC. Wanneer gaat het over in die stichting of gaat het nooit over in die stichting? Gaat het terug naar de gemeente? Dat is mij dus opeens niet meer duidelijk. Dus vraag daar nog even een toelichting op. En dat wij blij zijn, dat hoeven de portefeuillehouder niet meer te zeggen.
Meneer Ooyvaar.
Twee kleinigheden, voorzitter.
Mevrouw de Ruiter die informeerde net naar dat dan iets terug moet naar de gemeente, een collectie. Nou, ik denk dat ik ook in aansluiting op wat meneer Zeilers zojuist zei, de veronderstelling met waarschijnlijk allerlei mensen deel, dat de collectie bestaat uit, toch uit drie delen. Het eerste deel is de NAKC-collectie, die is opgebouwd vanaf 1965. Het tweede is de gemeentecollectie, waarvan meneer Zeilers zei hier alle stukken. Maar er is nog een derde collectie, die hoort er ook bij volgens mij. Als ik het niet goed heb, dan zegt u het maar. En dat is de Kranenburgercollectie. Die eigenstandig is aangehouden met grote risico's in het verleden. Als er een faillissement zou zijn geweest, denk ik, in het verleden van het oude Kranenburg, dan had die collectie gewoon weer onder de hamer van de curator gekomen. Denk ik. Maar misschien dat ik daar fout in zit. Mijn tweede vraag is, of dat was een opmerking richting meneer Zeiler en mevrouw de Ruiter. Wat is er geregeld over het onderhoud van die collectie in de komende anderhalf, misschien twee jaren? Maar dat is ook een belangrijk punt natuurlijk, want die collectie die verdient voortdurend aandacht. Al is het alleen maar door apparatuur die, zeg maar, die schilderijen moeten vrijwaren van schimmels en toestanden en weet ik het allemaal meer. Dus dat zijn eigenlijk de enige opmerkingen die ik al wil maken. Voor de rest ben ik vreselijk blij met deze afsluiting van een hectisch jaar. Want de raad vraagt ook voortdurend van hoe gaat het. En ik denk dat de wethouder ook niet altijd de achterste van de tong kan laten zien. Maar ik ben gewoon blij dat het ding er ligt en dat optie 1 toch in grote lijnen wordt geaccepteerd. Ik ben ook erg benieuwd wat de voorzitter aanstaande vrijdagavond in zijn ledenvergadering gaat vertellen over Kranenburg, want het stond aangekondigd geloof ik. Hè? Dank u wel.
Ja, ik mag geloof ik niet met de voorzitter in discussie, maar dat mag wel morgenavond. Ik geef graag het woord aan de burgemeester.
Er zijn nog wel wat specifieke vragen gesteld over het eigendom van de collectie. Dus ik kijk even naar meneer Kniestedt. En ik denk nogmaals dat het besluit zoals het geformuleerd is, dat het prima de vlag de lading dekt. Maar wellicht kan meneer Kniester daar nog een aanvullende opmerking over maken. Het is niet belangrijk dat er duidelijkheid wordt gegeven over hoe het zit met het beheer van de collectie en het eigendom van de collectie. Want het zijn twee verschillende dingen, twee verschillende instanties. Maar het gaat niet helemaal weg.
Meneer Kniester.
Ja, dank u wel. Ja, excuses. Ik zeg net tegen mijn buurvrouw te liegen, zei tegen als die familie ook zegt, ja, ik roep eigenlijk meer vragen op dan dat beantwoord, geloof ik. Dat was niet de bedoeling. De heer Smit die vroeg waarom het NHKC zichzelf nog een levensduur van minimaal 30 jaar had gegeven. Dat blijkt uit de overeenkomst. En het antwoord daarop was omdat de eigendom van de collectie van het NHKC blijft berusten bij het NHKC. En ook van alle overige collecties, er blijft de eigendom bij de verschillende partijen berusten. En die geeft dat natuurlijk alleen in beheer bij de collectiestichting. Dus er is niet een overdracht van. Maar ik speculeerde zelf even, ach, wellicht zal in de toekomst een keer die collectie overgaan naar de collectiestichting. En dan is een aparte entiteit als het NHKC niet meer noodzakelijk. Maar dat was gewoon nog alleen maar zoals ik het zelf zou doen als ik het NHKC was. Maar dat. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Hè? Dus de verschillende eigendommen blijven her en der liggen. De heer Zeiler die zegt, ja, ik lijkt mij toch plezierig om dit voorstel wat uit elkaar te halen. Omdat natuurlijk een onderdeel van het voorstel zoals het ligt de oprichting van de collectiestichting is. Maar u moet begrijpen natuurlijk dat die samenwerkingsovereenkomst, dat is een package deal. En als u de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst ook doornemen, dan ziet u dat daar heel duidelijke afspraken zijn gemaakt over de structuur die is gekozen, de opzet van de collectiestichting, want de collectiestichting is de zekerheid voor de eigenaren dat hun eigendom, ook als het met Nieuw-Kranenburg onverhoopt niet goed mocht gaan, in ieder geval niet in een financieel debakel worden meegezogen. Dus het is een beetje, het zou een beetje vreemd zijn als je dit uit elkaar gaat halen. Stel je voor dat u niet instemt met de collectiestichting, dan hoeven we het ook niet meer over de samenwerkingsovereenkomst te hebben, want dan zal die ook van tafel zijn. Dus ik zou u voorstellen, wellicht de toelichting, kunt u misschien nog wat uitwerken, dat laat ik aan u over, maar ik zou dit wel gemeenschappelijk behandelen.
Dat was het.
Ja, ik geloof dat er nog één puntje was. Even kijken hoor. De heer Smit die had het over het pand plein 7. Dat is inderdaad waar. Het pand plein 7 zal pas voor het project Mooi Bergen beschikbaar komen op het moment dat het NHKC zijn deuren heeft geopend. Of het NK zijn deuren heeft geopend. Want daarna vindt de levering plaats van plein 7. Al onderhoud van de collectie, dat is besproken met het NHKC. En dus dat is eigenlijk het onderhoud van de collectie, begrijp ik wat u bedoelt, in de periode tussen het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst en het opengaan van de deuren van Nieuw-Kranenburg. Daarvoor is, heb ik in ieder geval met de heer Brusje afgesproken dat hij zal zorgen dat er afdoende verzekering zal zijn voor die collectie. En dat heb ik ook begrepen dat dat geregeld is.
Maar die is er toch al? De
er is een verzekering. Die was opgezegd. En de heer Brusje heeft ervoor gezorgd dat die toch wordt gecontinueerd.
Oké. Okay. Een kleine nabrander, hier zijn we. Ja, toch nog even over de collectiestichting. Die is, ik begrijp heel goed dat die erin staat. Maar we hebben geen afzonderlijk besluit genomen. Komt er nog een nader uitgewerkt besluit voor de collectiestichting mede in verband met de overdracht van de gemeentelijke collecties? Kunnen we dat nog verwachten, een apart voorstel? Of is hiermee de stichting ook opgericht? Want dat is een beetje onduidelijk. Microfoon
Dit is ook bedoeld voor het oprichten van de collectiestichting. En ook de gemeente draagt zijn collectie niet over. Hè. Geeft ook alleen maar in beheer.
Dat is een apart voorstel.
Daar komt het voor de overdracht van de collectie.
Van de gemeente. Ja. De gemeentecollectie.
Krijgen wij nog nadere informatie over wat precies is? Meneer Zeijer, dat wordt in vierde termijn. Ik wil graag afronden. We hebben al steeds later, steeds tijd en kwart over tien. Ik zie overal blije gezichten. Een abonnement wat u mogelijk wil indienen, dat is al voorhand ontraden, dus ik denk dat het een aanstuk wordt. Ik zie instemmende. Ik denk het ook, maar ik weet het niet helemaal zeker. Nou, ja, maar dan moet hij steunen en ik krijg volgens mij geen steun, dus ik ga van een A-stuk. Ik wens je allemaal een prettige avond. Wel thuis.